Hoe zou ze het zonder God kunnen doen? Dat zou werkelijk een echte zijn, zou het niet? Het zou niet zonder de Heere gedaan kunnen worden. Ik ga niet uit al deze prediken. Maar ik dacht dat ik misschien de hand zou kunnen leggen op iets moeilijks, weet u. Dus zou ik maar beter voorbereid kunnen zijn. Maar oh, het was zeer, zeer gemakkelijk. Dus misschien zijn er dan niet erg veel vragen onder de mensen. Slechts zeer eenvoudige en gemakkelijke vragen. Wel, ik zal graag proberen ze met de hulp van de Heer naar mijn beste weten te beantwoorden. En als zuster Argenbright hier vanavond binnen is, zuster Ruth. Bent u hier, zuster Ruth? Oh, hier. Ik heb het adres hier. En, nee, toch niet. Wel, ik kan het hier direct pakken. Ik had het in mijn portefeuille en ik liet mijn portefeuille thuis liggen. Maar nu, als de politie mij pakt wanneer ik naar huis ga, dan komt u, broeder Vlieman, mij maar te hulp. En zegt tegen Billy dat ik mijn portefeuille thuis heb laten liggen, zodat ik vanavond zonder rijbewijs rijd. Ik dacht dat ik hem in mijn zak had, maar ik heb me zojuist verkleed. En ik was vanmiddag binnen gewipt om snel wat gras te maaien en moest ermee ophouden en me haasten en mij verkleden en hier naartoe jachten. En ik bracht het woordenboek mee, maar u kunt het direct na afloop daar buiten krijgen. Heb geen nagevoel over die brief. Als ik er nooit een gekregen heb die niet erger was dan die, dan zou dat een fijne brief zijn. Dat was goed. Dat was erg, erg vriendelijk. Ik vertelde u dat ik hem niet zou lezen, maar ik beging een vergissing, weet u. En ik kon het gewoon niet langer uithouden. Ik was alleen benieuwd naar wat zij gezegd had. En het was zeer, zeer aardig geschreven, zoals een echte onderwijzeres behoort te schrijven. Dat was goed. En ik stel het op prijs. En het, zie, ik hou van brieven van iemand die een beetje met mij van gedachten verschilt. Zie, als je steeds maar doorgaat en niemand verschilt met je, dan word je droog. Je moet een beetje verschil hebben, zodat je kunt begrijpen en diep graven. En je komt anders in een sleur terecht als je niet oppast. Dan raak je in problemen als je zo doet. Je moet gewoon een beetje in beweging blijven en iemand hebben die je met je verschilt en zo nu en dan je veren opschudt. Daar in Afrika vond ik twee leeuwtjes. Het waren van die kleintjes, ongeveer zo. Gevlekt, heel klein. Een leeuwtje en een leeuwinnetje. En ze zagen eruit als katjes. Ze waren ongeveer zo klein. Allerliefste kleintjes. Ze waren gewoon aan het spelen. En ik wilde ze meenemen naar Amerika. En ik had ze in een vogelkooi. En ik zou ze meenemen, maar ik kon niet vinden om ze in te enten. Een of ander serum. En men stond me niet toe ze mee te nemen naar de Verenigde Staten zonder eerst ingeënt te zijn. En ik kon het in heel Afrika niet vinden. Maar als u wou weten of hij een leeuw was, geef hem dan maar eens een klein tikje. Hij zou met je afrekenen en je laten zien dat hij een leeuw was. Dus dat laat u zo'n beetje zien waar hij staat. Dat is de wijde waarop je zo nu en dan moet handelen. Weet u, een beetje tegen de haren instrijken om iets te ontdekken. Maar nu, we worden niet kwaad zoals de leeuw. We houden daar juist van. Ze houden er juist van om mensen. Dat zij vragen stellen. En vragen zoals die, zuster Rut, zijn zeer, zeer goed voor mij. Het is een, ik hou daarvan, zie. Het is alleen dat akelige soort dat ik niet graag krijg, maar dat, die was fijn. Wij hebben nu heel wat goede, opporrende, echt indringende vragen gekregen. En er was daar in de achterkamer, daar juist daar straks, een prediker die me vroeg. De twee profeten van Openbaring 11, komen zij voor de opname of juist voor het wegnemen van Israël? En wat, nu, dat is het soort vragen dat je bezighoudt. Maar deze eenvoudige vragen, zoals deze, dat is in orde. Maar nu, voordat wij beginnen, laten we onze hoofden buigen voor gebed. Vader, er staat vermeld dat toen u 12 jaar oud was, u in de tempel werd gevonden met de schriftgeleerden en de wijzen. En met hen de schriften besprak. En zij waren verbaasd, deze oude mannen, wel geoefend in de schriften. En zie toch hoe een kleine jongen van 12 jaar hen gewoon in verwarring kon brengen bij het verklaren van de schriften. U was bezig met de zaken van uw vader. U zei tegen uw moeder, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders, om de schriften te verklaren met hun geestelijke betekenis? En nu bidden wij, Heer, dat u, die weet hoe zwak en broos wij zijn en hoe wij onderworpen zijn aan fouten, dat u vanavond tot ons wilt komen in de vorm van de Heilige Geest en de schriften aan ons wilt verklaren. Ik wacht op u en ben afhankelijk van u. En als ik ooit de enige tijd zou proberen mijn eigen gedachten of uitleg van een of ander zelfzuchtig iets erin te plaatsen om te proberen het te laten klinken alsof de wijze waarop ik het verklaarde goed zou zijn. Sluit aan mijn mond, heer, zoals u het bij de leeuwen deed toen zij achter Daniel aankwamen. U bent nog diezelfde God. En laat het volledig zijn dat wij van de Heilige Geest afhankelijk zijn. Mogen hij deze dingen gewoon aan ons openbaren en als hij dan spreekt, ze zo eenvoudig maken dat degene die de vraag stelde in staat zal zijn het te ontvangen. En als het een antwoord geeft dat tegengesteld is aan wat ik altijd geloofd heb, laat mijn hart zich dan ook verblijden, Heer, om te weten dat ik iets nieuws gevonden heb. En een goede weg van de Heere. Want u zei, onderzoek de schriften. Want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben. En zij zijn het die van mij getuigen. Nu na deze schriftonderwijzing zou het zeker vele gedachten enzovoort opwekken. En ik bid God, nu al deze vragen zo lieflijk en vriendelijk schijnen gesteld te zijn, de Heilige Geest ze vriendelijk en lieflijk mogen beantwoorden. Want wij vragen het in Jezus' naam. En voor de glorie van God. En voor de opbouw van zijn gemeente. Amen. Er zijn dikwijls zelfzuchtige motieven bij iets. En dat bederft de hele smaak eraan. En nu, er zijn vragen over deze schrift gesteld. En als ik vanavond een beetje slis, is het omdat ik een tand verloor. En ik deed hem erin en ik kon niet prediken en ik ga langzamer als ik predik. En ik doe hem eruit en dan fluit ik bijna. Mevrouw Billy Graham vertelde een verhaal over hem dat de keer dat zij hem het meest opgewonden had gezien was toen hij voor in zijn mond een tand eruit had. En hij had hem verloren en hij had weldra een televisieprogramma en hij zat op een plaatje met nog elke andere kiezer eraan. En als hij begon te spreken, floot hij door zijn tanden. En hij zei dat hij daar op zijn knieën ging, biddend en zwetend, 10 minuten voor de televisieuitzending. En tenslotte vonden ze hem waar het uit zijn broekzak was gevallen in de teen van zijn schoenen. Een van de hotelbedienden vond hem, die valse tand. En mevrouw Graham vertelde het over hem, hier. En zo kreeg ik het, een stukje krant. Ik geloof dat ik het in mijn Bijbel heb liggen. En het is een beetje, als we een beetje oud en vervallen raken, weet u, en deze moeten verliezen, dan maakt het dat je je slecht voelt. En toen ik daar buiten met broeder Robertson en de andere was, dan poetste ik op een morgen mijn tanden en brak er een stukje vanaf. En ik moest ermee naar de dokter om het te laten maken. Dus de heren voegen er zijn zegening aan toe. Nu, ik ga proberen om elk van hen te behandelen als ik kan. En broeder Tony, door de genade van God, kreeg ik de uitlegging van uw droom. En het was wonderbaar. Ik ben zo blij dat te zien. En het is een goede uitlegging, waarvan ik veronderstel dat ik hem niet in het openbaar moet uitgeven. Dus zal ik hem u persoonlijk geven als u het op die wijze wilt. Hij vroeg het mij onlangs op een avond. Hij had een droom en ik kon het me niet precies vertellen wat het was. Totdat ik naar de Heer ging en erover bad. En toen openbaarde de Heer het mij en vertelde mij wat de uitlegging was. Het is wonderbaar en goed nieuws voor u, broeder Tony. Nu, in de eerste vraag, ik weet niet precies waar het eerst mee te beginnen, omdat het allemaal goede zijn. Maar nu, we proberen niet te veel tijd te nemen en misschien kunnen wij ze zondag afmaken als we er niet doorheen komen. Verklaar wat er bedoeld wordt met eeuwige straf in Matteüs 25 vers 46. Dat is de vraag. Dan de tweede vraag. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. Is dat ongeveer hetzelfde als geworpen uit de gedachte van God? Welnu, we hebben nu eerst de vraag die gevonden wordt in Matteüs, het 25e hoofdstuk. Ik heb deze nooit bestudeerd, maar heb ze daar achterin doorgekeken en geprobeerd mijn best te doen om ernaar te kijken. En sla uw Bijbels met mij op als wij het bestuderen. Nu, ik wilde dit ook uit het Griekse woordenboek nemen, zodat u het oorspronkelijke ervan hebt. En daar houd ik van. Dus dan zullen we het zowel in het Grieks als in de andere talen hebben. En nu zal het een beetje langzaam gaan bij wijze van studie, omdat ik de schriftplaatsen moet bemachtigen, net waar ik ze maar vinden kan. En ze op hun plaats moet brengen. Goed. Nu, is er iemand die een Bijbel wil om uit te studeren? Zo ja, steek dan uw hand op. En ik geloof dat we er 3 of 4 hier achterin hebben. Als u dus uit de schrift wilt studeren. In orde, broeder Cox. Wilt u hier komen en mij deze Bijbels aangeven? En het is goed voor u, als u kunt. Om, daar is er één. En Neemt u er gewoon één af als u wilt. En ieder die er één wil, steek even uw hand op. De jonge man zal ze bij u brengen, zie. En we willen deze tezamen bestuderen. En nu bij het lezen hiervan. En de laatste hoofdstukken. De eerste 7 hoofdstukken van het boek der Hebreeën. Na de onderwijzing. Hebben de jonge mannen die deze brengt, broeder Mercer en broeder Goat, hebben ze verzameld en zijn van plan ze nu in boekvorm uit te geven. En ze hebben het al. We hebben ze nog maar halverwege uitgekant. We hebben alleen maar de oppervlakte aangeraakt. En ik geloof dat zij ze ingekort heeft en hebben de goudklompjes eruit genomen. En hebben de klompjes opgepoetst en gewoon een paar van die goudklompjes uit de onderwijzing van de Hebreeën. Broeder Mercer zal ze vrij spoedig in druk hebben voor ieder die ze wil hebben. Nu dit hier, het brengt, je kunt er gewoon niet doorheen gaan in een evangelische gemeente wat deze hier is. Je kunt niet door een onderwijzing heen gaan zonder het wantrouwen en de gedachte van vele van de mensen gaande te maken. Dat krijg je. Nu, ik ben verre van een leraar. Helemaal geen bijbelverklaarder. Maar ik probeer nooit iets te zeggen of zelfs iets te doen zonder eerst het beste ervoor te vragen of te ontdekken. Er werd mij gisteravond door een dierbare broeder gevraagd, broeder Branham. Broeder Schubert zei eens dat u zich gewoon nergens laat vastzetten, zie. Dat u altijd de een of andere manier hebt om eruit te komen, of erbij vandaan te komen. Ik zei, wel, de reden daarvan is dat ik altijd probeer te denken voordat ik iets doe. Zie, en dan als de mensen mij vragen, dan kan ik hun vertellen wat mijn gedachten zijn. Zie, maar dat is als u recht denkt en voordat u iets doet, probeer de zijde in te nemen die God wil dat u zult innemen. Dan is het werkelijk moeilijk om vastgezet te worden. U zou zich de keer niet kunnen voorstellen dat Aga probeerde Elia vast te zetten. Zou u zich het moment kunnen indenken dat de Farizeeën probeerden Jezus vast te zetten? Zie? Hij had snel het antwoord. Amen. Omdat alles wat hij deed, dat deed hij door de wil van God. En dat is de wijze waarop hij het kon krijgen. Nu, dit is de wijze waarop wij het in deze willen. Nu, de vraag die wordt gesteld, we zullen ons bij de vraag houden. Verklaar wat er bedoeld wordt met eeuwige straf in Matteüs 25, vers 46. Luister nu heel aandachtig, iedereen nu in Matteüs 25, vers 46. En deze zullen heen gaan in de eeuwige pijn. Nu, is de vraag, wat verklaar nu het woord eeuwig komt van het woord voor immer en voor immer. En voor immer is een tijdsruimte. Het betekent slechts zoveel tijd als voor immer. Nu, als u even wilt lezen, ik weet niet wie de vraag schreef, omdat niemand zijn naam erop schreef. Het behoefte niet, dat verlang ik niet, zie. Maar deze zullen heen gaan in de eeuwige pijn. Let nu op, dat zijn de bozen. Nu, geliefde persoon die deze vraag stelde, lees gewoon de rest ervan. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. De bozen zullen in de eeuwige straf gaan, een zekere tijdsruimte, maar de rechtvaardige heeft eeuwig leven. U zult nooit eeuwige straf vinden. Dat zou niet kunnen. Zie, als ze eeuwige straf kregen, hadden ze eeuwig leven en waren ze gered. Zie, het kan zo niet zijn. Nu, als u zult opletten, beantwoord de gestelde vraag zichzelf. Zie, en deze, nu, let op, ik zal het voorgaande nemen. En in het 44e vers, dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit aan een van deze minsten gedaan hebt, hebt gij dit aan mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, eeuwigdurend, dat zijn de bozen, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Ziet u het verschil? De boze heeft eeuwige pijn, maar eeuwig is een tijdsruimte. Nu, als het hetzelfde zou zijn geweest, zou er geschreven staan... en deze zullen heen gaan in eeuwige straf, de anderen zullen heen gaan in eeuwig leven. Ziet u? Zie, ze zullen heen gaan in eeuwige straf en de anderen in eeuwig leven. Zie, als er een eeuwige straf is om voor altijd en immer gestraft te worden, dan heeft hij eeuwig leven gekregen. En het enige eeuwige leven komt van God. Alles zonder een begin heeft geen einde. Alles met een begin heeft een eind. Ziet u wat ik bedoel? Nu, de schrift zelf, die de dierbare persoon antwoordde. Nu, als u het in het woordenboek neemt, en deze zullen heen gaan in Einion. Afsnijding. En in eeuwige en in vuur. In de poel van vuur. Nu, het woord A-I-N-I-O-N betekent een ruimte van straf. In het Griekse woordenboek preciseer je ruimte van straf of tijd van straf. Zij zullen heen gaan in een tijd van straf. Het woord A-I-N-I-O-N wordt gebruikt. Enion, dat betekent tijd. Een tijd, een beperkte tijd. Breng het hier dan terug in de vertaling, het Engels, dan is eeuwig een beperkte tijd. Zie je? Het komt uit het Grieks, een bepaalde tijd. Het woord Enion, of A-I-N-I-O-N, Enion, betekent een bepaalde tijd van straf. Maar, lees dan ook de andere. Maar deze zullen ingaan in het eeuwige. Dat is een verschil. Zie, eeuwig leven. Eeuwig komt van het woord eeuwigheid. En eeuwigheid had nog begin, nog einde. Het is voor eeuwig en altijd. Nu, dat moet dat beantwoorden, zie. Omdat als u de schrift heel nauwkeurig leest, u het zult zien. En deze zullen heen gaan in eeuwige pijn. Maar de rechtvaardigen, de bozen zullen in eeuwige pijn gaan. Gestraft worden gedurende een tijdsruimte. Misschien een miljard jaren, ik weet het niet. Maar u zult zeker gestraft worden voor uw zonden. Zo zeker als zonde een begin had, heeft de zonde ook een eind. De straf had een begin en de straf heeft een einde. En de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. Ziet u? Goed. Nu, ik heb er hier nog één te beantwoorden. Slechts een paar minuten, wat een prachtig is en die erop aansluit. Nu, maar deze hier. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Is dat ongeveer hetzelfde als hen uit te werpen uit de gedachten van God? Nee, dat zal niet hetzelfde zijn. U verwijst hier naar het bruiloftsmaal. En nu, de kinderen van het koninkrijk, zoals hier gevraagd werd, de kinderen van het koninkrijk zijn de Joden. En zij werden uitgeworpen in de buitenste duisternis. En zij zijn uitgeworpen in de buitenste duisternis. En ze zijn door de tijd van wening en klagen en knassing der tanden gegaan. Zij werden in de buitenste duisternis geworpen, omdat het u en mij een tijd zou geven om ons te bekeren. Maar zij werden nooit uit de gedachten van God geworpen. Hij zal Israël nooit vergeten. En Israël, elke lezer van de Bijbel weet dat, heeft betrekking op de kinderen van het koninkrijk. Ziet u, het is het koninkrijk, de belofte. Met andere woorden, God handelt met het volk toen hij handelde met Israël, wat de kinderen van het koninkrijk zijn. En nu, u herinnert u dat hij daar zei, en Abraham en Isaac en Jacob op hun plaats zouden komen en zitten in het koninkrijk in de eindtijd. Zie. En deze Abraham, Isaac en Jacob zouden in het koninkrijk zijn. Zij waren het volk met de zegen van het koninkrijk. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Nu, waar de verwijzing hier vandaan komt, is de bruidegom. Als de bruidegom komt, terwijl ze 5 van de maagden gingen uit om de Heer te ontmoeten. En zij namen geen olie in hun lamp. En de andere 5 namen olie in hun lamp. Nu, als u het wilde opmerken, het is een prachtig beeld, beide van de Jood en van de Heiden als de verworpenen. Houd in de gedachte dat er steeds 3 klassen mensen zijn. De Jood, de Heiden, de formele, de Jood, Heiden en de gemeente. Als u die door elkaar haalt, zult u zeker in moeilijkheden komen als u openbaring neemt. Want als u niet, zoals meneer Bohannon op een keer tegen mij zei, Billy, ieder die zou proberen openbaring te lezen, zou nachtmerries hebben. Wel, zei hij, hier is een bruid, hier op aarde. En de draak spuwde water uit zijn mond om oorlog met haar te voeren. En zei hij, dan tezelfde tijd staat de bruid als de 144.000, leer van de Jehovens getuigen, op de berg Sinaï. En tegelijkertijd is de bruid in de hemel. Nee, nee, u bent abuis. Er zijn drie klassen mensen. Zie, dat is de verworpen Jood. En daar is de slapende maagd, die de wateren. Het is niet het zaad van de vrouw, het is het overblijfsel van het zaad van de vrouw, naar wie de draak water uit zijn mond spuwde, Openbaring 11. En dan, in werkelijkheid, waren de 144.000 Joden absoluut niet de bruid. Ze zijn het overblijfsel van de Joodse kerk. En aangaande de leer van de Jehovens getuigen die zichzelf plaatst als de bruid, kan ik niet zien hoe je dat zou kunnen doen, omdat het de bruid niet is. Als u wilt opmerken, staat er in Openbaring, en zij zijn maagden, en zij zijn eunuchs. En wat is een eunuch? Zij waren de tempelbewaarders die de koningin bewaakten. Want zij waren mannen die steriel gemaakt waren. Hebt u opgemerkt dat er staat, zij hadden zich niet verontreinigd met vrouwen? Zij waren tempel-eunuchs. En het was een uitgekozen aantal dat God uit de uitverkorenen van de Joden had genomen. Nu, als u wilt opmerken, als we dat even een moment zouden kunnen nemen, zodat het zich een beetje vastzet in uw gedachten. Laten we Openbaring het 7e hoofdstuk nemen. En we zullen hier nu ontdekken wat er gezegd wordt. Het is een prachtig iets. En daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde. Dit loopt parallel met Ezekiel 9, waar hij de vernietiging der Joden zag. En hier ziet hij de vernietiging der heiden. Openbaring het 7e hoofdstuk. En ik zag vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde. Houdende de vier winden, wind betekent oorlog en twist, dat de wind niet zou waaien over de aarde, nog over de zee of over enige boom. En dat is de oorlog, vasthoudend. Oh, als we tijd hadden om in bijzonderheden op deze vraag in te gaan. Dan gebeurt daar, raakte Russell in de war. Russell profeteerde, terwijl hij deze komst zag, hij profeteerde dat het de komst van de Heer Jezus zou zijn, niet wetende dat het het wegverzegelen van de gemeente was. Zie. En zij vragen zich af hoe die wereldoorlog, die eerste wereldoorlog, kijk, hij stopte op de 11e november, om 11 uur desdaags, de 11e maand, de 11e dag en het 11e uur. En onmiddellijk daarna werd aan de gemeente de waterdoop in Jezus' naam en de doop van de Heilige Geest geopenbaard. Precies onmiddellijk daarna. Als u het nu terugbrengt naar Openbaring, hoe wij het tezamen verbonden, en tussen het Philadelphia en het Laodicea tijdperk, en de Methodisten hadden het Philadelphia tijdperk, de broederlijke liefde, en het laatste gemeente tijdperk was dat van Laodicea, dat het lauwe tijdperk was, en hij zei daarin, ik heb u een open deur gegeven. Een open deur. En als u naar deze schriftplaatsen terug wilt verwijzen, zal het de hele boodschap daar precies in één plaats samenbinden, om u te laten zien dat het precies juist is. Let hierop, alles was geweest Vader, Zoon, Heilige Geest, met de doop waar we direct toe zullen komen, het welk absoluut een katholieke geloofsbelijdenis was en nooit een christelijke leer. Nee meneer, we hebben het vanavond hier om ons daarin te verdiepen, ook nog met het woordenboek, zie? Jazeker, en ook met de geschiedenis. Nooit werd iemand in de Bijbel ooit zo gedoopt. Ook niet gedurende de eerste 600 jaar na de Bijbel. En ik kan het hier bewijzen met de leer van de katholieken zelf. Dat zij degene zijn die ermee begonnen. Met sprenkelen en begieten. En het werd van daaruit in de Wesleyaanse gemeente gebracht. En tot de Methodistische gemeente. De Methodisten brachten het verder naar de Baptisten. En de Baptisten brachten het weer verder. En het is nog steeds een valse leer. En we kunnen naar de Bijbel terugkomen en u bewijzen dat de Bijbel zegt. Gij hebt een naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dat is precies juist. En ik kan bewijzen dat de Bijbel leerde dat zij zijn naam zouden gebruiken voor de doop tot het donkere tijdperk. Het vierde tijdperk van het gemeentetijdperk van Pergamus. En hij zei, en gedurende die 1500 jaren van donkere tijdperken zei iedereen, gij hebt een beetje licht over, omdat gij mijn naam niet verloochend hebt. Maar toen ging het over in dat andere tijdperk daar, het katholieke tijdperk. Toen zei hij, gij hebt een naam dat gij leeft, maar gij zijt dood en gij hebt mijn naam verloochend. Daar hebt u het. Het past gewoon als een groot schilderij in elkaar, die hele Bijbel. Let nu hierop. Houdende de vier winden. En ik zag een andere engel opkomen van de hemel, hebbende het zegel van de levende God. Het zegel. Nu, wat is het zegel van de levende God? Nu, Adventisten, broeders, u zult zeggen, houd de Sabbatdag. En ik wil dat u mij dat in de Bijbel aantoont. Het staat er niet. Niet één plaats is het zegel. Als u wilt lezen, heel vlug, Efeze 4, vers 30, zult u zien wat het zegel van de levende God is. Efeze 4, vers 30 zegt, bedroeft niet de Heilige Geest van God, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Niet tot de volgende opwekking, maar u heeft eeuwige zekerheid. Bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Zie als Efeze 34 dat niet zegt, neem dan uw kanttekening en gaat alle schriftplaatsen na om het te ontdekken. Nu, verzegeld tot aan de dag van uw verlossing, hebbende het zegel van de levende God. Nu bedenk dat de Heilige Geest niet onderwezen werd als de doop van de Heilige Geest dan na de Eerste Wereldoorlog. We hebben net ons gouden jubileum gevierd, het 40ste jaar, het jubileum. En hij riep met een luide stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was om de aarde nog de zee schade toe te brengen, zeggende, brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan enige boom, voordat wij de knechten van onze God, hier komt u nu tot uw vraag, de kinderen, ziet u, de knechten van onze God aan hun voorhoofd, beschadigd niet, vernietig de aarde niet, laat geen atoombom barsten, hebt geen afgesneden zaak, totdat de knechten van onze God verzegeld zijn. Nu, als we dit naar daarginds terug zouden kunnen brengen, en daar een blik terug konden werpen, hoe dat zelfs bij de afloop van de wereldoorlog, in het tweede deel, waarin generaal Allenby had gevochten, totdat hij de grenzen van Jeruzalem bereikt had, en hij telegrafeerde terug naar de koning van Engeland, en hij zei, ik wil niet op de stad vuren, tenwille van de heiligheid ervan. Hij zei, wat zal ik doen? Hij zei, bid. En hij vloog er weer overheen, en toen ze dat deden, zeiden zij, Allenby komt. En er waren daar momentanen die dachten dat hij zei, de geallieerden komen. En zij heesten de witte vlag en gaven zich over. En Allenby marcheerde Jeruzalem binnen en nam het in zonder een schot te lossen. Overeenkomstig de profetie. Zo is het. En gaven het aan de Joden terug. Toen stond er een Hitler op om de Joden te vervolgen. En dat deed hen terugbrengen over de hele wereld. En de Bijbel zei dat hij hen zou terugbrengen op de vleugel van een arend. En toen ze begonnen terug te komen, Life Magazine publiceerde het een paar weken geleden dat ze met duizenden terugbrachten, werden naar Jeruzalem en ze gingen terwijl zij die oude mensen op hun rug meenamen. Zij werden geïnterviewd. En ik heb het allemaal op een film met geluid. En hij zei, daar hing de vier sterrenvlag van David. De oudste vlag ter wereld. De eerste keer dat deze daar woei na gedurende 2000 jaar. Jezus zei, als de vijgenboom deze bladeren doet uitspruiten, zal deze generatie niet voorbij gaan. En hier brachten zij die oude vandaag binnen en zeiden, wat? Komt u terug om in uw thuisland te sterven? Ze zeiden, nee, we zijn gekomen om de Messias te zien. En, broeder, ik vertel u, wij zijn bij de deur. Amen. Daar zijn de knechten die zij daarginds wachten. Niet deze groep Joden die u van uw valse tanden zouden beroven als ze er konden. Dat is niet de Jood waarover hij spreekt. Maar dat zijn diegenen daarginds die de wetten en zo hebben gehouden. En zelfs niet eens wisten dat er een Messias was. En, broeder te Stockholm, broeder Petrus, die zond hun een miljoen Nieuwe Testamenten. En toen ze ontvingen, lazen zij ze. En ze zeiden, wel, als dit de Messias is, laten wij hem dan het teken van profeet zien doen en we zullen hem geloven. Wat een strik voor mijn bediening. Ik was nog geen 2 uur van de poorten van Jeruzalem verwijderd om binnen te gaan. En ik was in Cairo, Egypte. En ik liep daar en de Heilige Geest zei, ga nu niet. Ik dacht, ik verbeeldde dat mij maar. Mijn kaartje is gekocht en ik ben onderweg. De mensen staan er buiten om mij te ontmoeten. De hele groep, scholen enzovoort. En ik liep een eindje verder en de geest zei, ga niet. Ga niet. Ik ging terug naar de loketbediende en zei, ik annuleer dit kaartje. Ik wil naar Athene, Griekenland. Naar Mars Hill. En hij zei, wel, uw kaartje geeft Jeruzalem aan, meneer. Ik zei, ik wil naar Athene. In plaats van naar Jeruzalem. De Heilige Geest, wachtend. Die uren is nog niet gekomen.
Amen.
Het is gewoon niet juist. Waarop de dienstknechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben, zeggende, brengt geen schade toe aan de aarde, totdat wij de dienstknechten van God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Iedereen weet dat dat het zegel van de Heilige Geest is. Let op, en ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. Nu, als dat geen Joden zijn, let dan hierop. En er werden 144.000 verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Geen enkele heide daaronder. Dat is in de eindtijd. Let op, de stam van Juda, 12.000. De stam van Ruben, 12.000. 12.000 en zo verder. Gad, 12.000. Naftali en zo verder. Naar Azer en Zebulon. En al deze 12 stammen van Israël. En 12 maal 12 is hoeveel? 144.000. Daar zijn de 144.000 Joden. Geen heidenen, Joden. Dat heeft niets met de bruid te maken. Dus zijn de Jehovah's getuigen verkeerd in hun leer. De Bijbel zegt duidelijk dat het Joden waren en geen heidenen. Zij zijn de dienstknechten van God en de heiden werd nooit als een dienstknecht beschouwd. Wij zijn zonen en dochters, geen dienstknechten. Lees nu de rest ervan. Zoals de man die watermeloen had, die zei, dat is goed, maar laten we er wat meer van nemen. Goed, God heeft er ooit een overvloed van. Let nu slechts op, we zijn nu bij het 8e vers. En van de stam Zebulon werden er 12.000 verzegeld. Van de stam Jozef werden er 12.000 verzegeld. Van de stam Benjamin werden er 12.000 verzegeld. Zie, Johannes herkende elk van hen omdat hij een Jood was. Hij zag de 12 stammen van Israël, 12.000 uit elke stam, 12.000. 12 keer 12.000 is 144.000. Daar hebt u ze niet, de gemeente, maar de Joden. De Bijbel zegt hier dat ze allen de kinderen van Israël waren. Elke stam werd genoemd. Let nu op, het 9e vers. Na deze... Nu, hier komt de bruid. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Daar zijn uw tempel, eunuchs, slechts 144.000. Slechts een klein beetje, alleen wat tempelbewaarders die bij de bruid zullen zijn. Slechts haar escorte geleiden. Dat zijn de 144.000, de escorte van de bruid, de tempeleuners. Let op. Natuurlijk weet ik dat u naar het 14e vers gaat en zegt wel, zij zijn met de bruid overal waar zij... Absoluut, die eunuchs reizen met de koningin waar ze ook gaat. Werkelijk, maar wat waren ze? Ze waren niet dan begeleiders. En dat is precies wat de schrift verklaart waar het hier om gaat. Merk op. En na deze, en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, geslachten, volken en talen. Daar is uw heidenbruid die opkomt. Goed. Deze stonden voor het lam. Daar is hun verlosser. Het lam. Niet de wet. Het lam. Genade. Bekleed met witte klederen. Let op, binnen een paar minuten zie je of die witte klederen niet zijn de gerechtigheid van de heiligen. En palmen in hun handen. En ze riepen met luider stem, als dat geen pinksteropwekking is, heb ik er nooit eentje gehoord. Zeggende, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon. En de oudsten en de vier dieren. Die vielen voor de troon op hun aangezichten. En aanbaden God zeggende. Amen. De lof, heerlijkheid, wijsheid, dankzegging, eer, kracht. Zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. Dat klinkt als in de tijd van een kampsamenkomst, is het niet? Dat zal het gaan zijn. Wie waren dat? De 144.000. Helemaal niet. Dit grote aantal dat niemand uit alle geslachten, talen en naties... Kunt u het niet zien, mijn dierbare vriend? Nu let op, lees het gewoon. Nu en een van de oudsten antwoordde en zeiden tot mij... Wie zijn deze die bekleed zijn met witte gewaden en van waar komen zij? De oudste zei tegen Johannes, die een Jood was en die de 144.000 herkende. Hij zei, nu u kende hen, het waren allemaal Joden. Maar wie zijn deze? Waar zijn zij vandaan gekomen? Ziet u wat die oudste zei? Een van die oudsten antwoordde, dat zijn de oudsten voor de troon. Antwoordde mij, zeggende, wie zijn deze die bekleed zijn met witte klederen? En van waar komen zij? Nu, wij alle kennen de Joden en hun verbond enzovoort. Maar wanneer zijn deze gekomen? Let nu op. En ik sprak tot hem, heer, gij weet het. Ik niet, zei Johannes. Het is mij gewoon voorbij gegaan, ik weet het niet. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit grote verdrukkingen komen. Door beproevingen en vele gevaren, netten en strikken ben ik al gekomen, zie. Zie, deze komen uit grote verdrukkingen en hebben hun lange klederen gewassen. In de gemeente? Klinkt dat juist? hebben hun lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht. Wie dient mij in mijn huis? Mijn vrouw. Klopt dat? In zijn tempel, die met mij in mijn huis verblijft en in mijn huishouding is mijn vrouw. Zij is degene die bij mij zit en mijn kleding wast en de dingen voor mij gereed houdt. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Luister. En zij zullen niet meer hongeren. Ze zagen eruit of ze een paar maaltijden gemist hadden toen ze aankwamen. En ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsmaan zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar is zij. Daar is uw bruid. Daar zijn uw 144.000. Daar zijn uw dienstknechten. Dus de kinderen van het koninkrijk hier, geliefde persoon die de vraag stelde. Het is een, die deze opmerkelijke vraag stelde. Ik geloof dat ik hem misschien hierachter in, ergens heb laten liggen. Maar wanneer zij uitgeworpen zullen worden, betekent dit niet dat zij uit Gods gedachten geworpen zullen worden. Zij worden voor een periode uitgeworpen, buiten de geestelijke zegeningen. Zit u slechts voor een kleine periode. Want toen de profeet Israël zag in deze dag waartoe zij moesten komen, zei hij: wel nu zal Israël er zijn als de Sabbat zal worden weggenomen en zij op de Sabbatdag verkopen, net als op elke andere dag en al die andere dingen. Hij zei: wel, zal Israël volledig vergeten worden? Hij zei: hoe hoog is het naar de hemel? Hoe diep is de aarde? Meet het met de stok die voor u ligt. Hij zei: dat kan ik niet. Hij zei: zo kan ik Israël nooit vergeten. Zeker niet. Israël zal nooit vergeten worden. Dus je ziet dat altijd durend en eeuwig twee verschillende dingen zijn. Israël werd verworpen, maar niet uit Gods gedachte. En Paulus spreekt er hierover. Als ik tijd had om het te bestuderen, dan zou ik snel tot de schriftplaatsen kunnen komen. Ik zou u naar hen kunnen verwijzen, wat in mijn gedachten komt. Want toen Paulus daarover sprak, zei hij dat wij als heidenen goed zouden moeten letten op de wijze waarop wij wandelden en wat wij deden, ziet u. Want als God de eerste tak niet spaarde, ziet u. En wij die alleen maar ingeënt zijn, zie. En Israël, dat voor een tijd verblind was, zei hij. Slechts voor een bepaalde tijd werd Israël verblind. Dat is juist. Maar de sluier zal van hun ogen worden weggenomen. En dat is als de laatste heiden in het koninkrijk van God geboren is. Dan zal de sluier van Israëls ogen worden opgelicht. En zij zullen zeggen: dit is de Messias waar wij hebben uitgezien. Dat is juist. Maar de heidendeur wordt gesloten. De ark wordt toegesloten. In die tijd is er geen genade meer voor de heiden. Nu, ik neem heel wat tijd voor één vraag. En iemand zegt: nu komt u niet aan de mijne toe. Wel, we zullen ons haasten en zien of wij eraan toe kunnen komen. Goed, hier is een lange. En elk stukje ervan, dat door de vrouw of man of wie het ook is gevraagd werd, is juist. Is het niet waar dat de Heere Jezus niet stierf voor de hele wereld, bedoelende iedereen in de wereld, maar liever, nu ik zou dat willen verklaren, maar zij, hij of wie het ook is, het lijkt op het handschrift van een vrouw, maar liever voor deze, in alle delen van de wereld die de Vader hem gaf, deze die voor de grondlegging der wereld God verordineerde tot eeuwig leven, die hij uitverkoren had overeenkomstig zijn eigen voornemen. Absoluut. Dat is juist. Dat is helemaal juist. Jezus stierf voor, niet alleen, hij wordt voorbestemd. Laten we zien, ik geloof dat zij de vraag komt binnen over dit. De schrift vertelt ons ongetwijfeld dat deze degene zijn die niet gered zullen worden. Daarom, dat klopt precies. De schrift vertelt ons dat er mensen zijn die door God verordineerd zijn om veroordeeld te worden. Zou u dat willen lezen? Zodat het altijd uit uw gedachten zal zijn. Goed. Laten we nu de brief van Judas opslaan. Judas, die zegt hier: Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, een broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Ziet u tot wie hij dit richt? Niet aan de zondaar. Het is niet slechts een evangelische dienst. Maar aan de geheiligden en geroepenen. Zie, degene die al in het koninkrijk zijn. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, als ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemeenschappelijke zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad om aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Hoe? Die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. Verordineerd vanouds. Niet dat God daarachterover leunend op zijn troon zat en zei, ik zal deze man redden en ik zal die man verloren laten gaan. Dat was het niet. God stierf en toen Jezus stierf bedekte de verzoening de hele aarde voor iedere persoon. Maar God door voorkennis, niet dat hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wilde dat iedereen gered zou worden. Dat was zijn eeuwige doel. Maar als hij God was, wist hij wie wel en wie niet gered zouden worden. Als hij het niet wist, dan was hij niet de oneindige God. Zo leert de Bijbel dat. Dat wij zouden kunnen, als we tijd hadden om hier Romeinen het 8e hoofdstuk op te slaan, zou je het kunnen lezen. Romeinen het 9e hoofdstuk. En vele andere plaatsen in de Bijbel. Efeze het 1e hoofdstuk. En u kunt daar de verkiezing van God zien, opdat het vast zou staan. Gaf God het verbond zonder voorwaarden. Hij zond Jezus om te sterven voor hen die hij van tevoren kende.
Amen.
Zie? Niet alleen om te zeggen, wel, zegt u dat God niet weet of zij gered zal worden of niet. God wist dat u gered zou worden, of u het wilde of niet, voordat de wereld ooit begon, of hij zou God niet zijn. Weet u wat het woord oneindig betekent? Kijk in het woordenboek en vind uit wat het woord oneindig betekent. Wel, hij kende elke vlo die er ooit op aarde zou zijn. Elke vlieg, elke mug, elke kiem. Hij kende ze voordat ze ooit in bestaan kwamen. Anders was hij God niet. Zeker. Hij wist het. Goed, toen kon God hierin niet zeggen, ik zal jou nemen en jou naar de hel zenden. En ik zal jou nemen en jou naar de hemel zenden. God wil dat u beide naar de hemel zou gaan. Maar door voorkennis wist hij dat de een gewetenloze zou zijn en de ander een heer en een christen.
Amen.
Zie, daarom moest hij Jezus zenden om te sterven. Om die man te redden waarvan hij van tevoren wist dat hij gered wilde worden.
Amen.
Begrijpt je het? Kijk nu hier. De geschriften vertellen ons ongetwijfeld dat deze degenen zijn die niet gered zullen worden. Daarom, als de verzoening het hele ras van Adam omvatte en sommigen verloren gingen omdat zij zich de belofte niet ten nutte maakten of de voorziening niet wilden, zal er dan een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en doeleinden van de almachtige God. Zou het zijn, de persoon nu over deze tweede vraag, er staat dat hij, zou niet de mens vrije wil een machtiger kracht dan de eeuwige plannen en het eeuwige doel van een almachtige God zijn? Nee, mijn broeder of zuster, zeker niet. Er is niets krachtiger. De wil van de mens zou nooit vergeleken kunnen worden met het eeuwige doel van Gods oordeel. Dat zou niet kunnen, zie. Nu, uw eerste vraag was correct. De tweede vraag zou het niet kunnen zijn, vriend. Omdat, kijk naar de wijze waarop het hier geschreven is, zie. Zou niet mensen vrije wil een machtige kracht zijn dan de eeuwige plannen en het eeuwige doel van de almachtige God? Wel, zeker niet. Hoe zou de wil van een mens een machtige kracht kunnen zijn dan het doel van de almachtige God? En een mens in zijn vleeselijke toestand om te willen wat hij wil, wat hij wenst, krachtiger dan wat een eeuwige volmaakte God zou zijn? Zeker niet. Dat zou niet kunnen. Zie? De eeuwige God, wiens doel volmaakt is, hoe zou u kunnen zeggen dat een vleeselijk mens hier beneden, het doet er niet toe, hoe rechtvaardig en hij zou het kunnen zijn, zijn doellijnen zouden zijn. Zij zouden op geen enkele wijze vergeleken kunnen worden met het doel van de eeuwige en almachtige God. Ja, mijn zuster zegt, het spijt me, ik wilde gewoon een vraag stellen en u begrijpt verkeerd wat ik daar bedoel. Ja, in orde zuster, ik geloof dat helemaal niet. Ik bedoelde dat Gods eeuwige doel mensen vrije wil terzijde stelt. Oh, dat is in orde. Oh wel, dan heb ik het verkeerd gelezen, zie. Goed, ja, dan hebt u precies gelijk, zuster. Ik wist niet dat het uw vrouw was. Goed, maar laat eens kijken waar ik het hier heb, zie. Nu, laat mij eens zien. bedekt het hele ras van Adam en sommigen waren verloren omdat zij zich deze voorziening niet ten nutte maakten. Zou mensen vrije wil dan niet een machtige kracht zijn dan de eeuwige plannen en het eeuwige doel van de Almachtige God? Zie, maar ik had uw gedachten daar verkeerd uitgelegd. Zie, ja, het eeuwige doel van de Almachtige God, wel, dat zet het weer op zijn plaats. Ik veronderstel dat iedereen dat begrijpt, als het weer steekt dan uw hand op. Het is het eeuwige doel van de Almachtige God dat ver uitgaat boven wat de mens kan doen. Nu, ik begrijp niet het licht over de waterdoop in het 28e hoofdstuk van Matthäus, het 19e vers. Wat betekent dit? Wel nu, misschien kost het mij niet meer dan een minuut. Laat iemand het met mij opslaan als u wilt. Matthäus 28, vers 19. En we zullen ontdekken wat de persoon eigenlijk 25. Nu, dit zal u sterk maken als u er slechts bij wilt blijven. Dat is goed, ziet u. Het is niet evangelisch, maar het is... Nu... Wij zijn nu, hier is het waar de mensen proberen te zeggen, er is een tegenstrijdigheid in de Bijbel. Nu, ik wil dat iemand voor mij opslaat, Matthäus 28, of nee, ik wil dat iemand Handelingen 2 vers 38 opslaat. Hebt u uw Bijbel daar, broeder Neville? En ik wil dat u nu voor uzelf leest, en ik zal u een sterke tegenstrijdigheid in de Bijbel laten zien. En ik wil dat de Bijbel, de mensen zeggen de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, ik wil dat u dit in overweging neemt. En dit maakt dat de professoren grijze haren krijgen. Maar het is eenvoudig. Nu, ik zal lezen Matthäus 28 vers 19 en u volgt mij en sommigen van u met Handelingen 2 vers 38 heb het gereed. Ik zal beginnen bij het 18e vers. Dit is het slothoofdstuk van Matthäus. En Jezus kwam en sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waar is de macht van de Vader? Als al de macht in hemel en op aarde aan Jezus gegeven is, dan werd God machteloos. Is het niet? Of vertelde hij slechts een verhaaltje? Maakte hij een grapje? Hij meende het. Gelooft hij niet dat hij het meende? Wel, als alle macht aan hem is gegeven, waar is Gods macht dan? Hij was God. Dat is juist. Dat is het enige wat er mee is. Dat is gewoon alles wat er was. Zie? Hij was God. Of er zit daar iemand die enige macht had en deze niet meer heeft. Zie? Dus u kunt het niet door elkaar halen. We zullen op dezezelfde zaak hier ingaan. Goed, nu. Alle macht in hemel en op aarde is in de hemel en op aarde. Ga daaromheen. Onderwijst alle volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde der wereld. Handelingen 2 vers 38. Laat iemand het lezen. Wacht even een minuut. Handelingen, het tweede hoofdstuk, het 38e vers. Luister nu heel aandachtig en heb even geduld. En we zullen nu zien, nu dit is 10 dagen nadat Jezus hun verteld had in Matthäus 28 vers 19. Ga daaromheen, onderwijst alle volken hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geestes. Nu 10 dagen later, Petrus, ze hebben nog geen prediking gepredikt. Ze gingen in de opperkamer in Jeruzalem en wachten daar gedurende 10 dagen op de Heilige Geest die zou komen. Hoeveel weten dat? Op deze plaats is Petrus die de sleutels tot het koninkrijk heeft. Goed, we zullen zien wat hij doet. Matthäus, Handelingen 2. Laten we het 36e vers lezen. Zo weten dan zeker het gehele huis Israëls dat God Jezus, zelfde Jezus die gij gekruisigd hebt, gemaakt heeft tot een Heer en Christus. Beiden Heer en Christus. Geen wonder dat alle macht in hemelen en op aarde aan hem gegeven werd. En toen zij nu dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de rest van de apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Petrus antwoordde. Petrus zei tot hen: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Nu, daar is een tegenstelling. Matthäus zei: dopen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En Petrus zei in Handelingen 2 vers 38, 10 dagen later: bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dan, de volgende keer dat in de Bijbel over de doop wordt gesproken is in Handelingen het 8e hoofdstuk. Als Filippus afdaalde en predikte tot de Samaritanen. En zij ontvingen de Heilige Geest en zij waren gedoopt in de naam van Jezus Christus. De volgende keer dat er over gesproken werd, was toen de heidenen het ontvingen, Handelingen 10, vers 44. En terwijl Petrus deze woorden sprak, zie de Heilige Geest viel op alle die het woord hoorden. Maar ze hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen zei Petrus, zou iemand het water kunnen weren dat deze niet gedoopt zouden worden die de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij in het begin. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Nu, laat mij hier iets nemen. Gewoon een klein iets laten zien, zodat u het niet zult vergeten. Ik wil u een kleine illustratie geven. Hoeveel nationaliteiten van volken zijn er in de wereld? Er zijn er 3. De volken van Gam, Sem en Jafet. Hoeveel weet je dat? Wij komen uit die 3 zonen van Noach. Gams volk, Sems volk, Jafets volk, zijn de Angelsaksen. Sems volk zijn de 3 generaties, zijn de Joden, de Heidenen en de half-Joodheidenen. Nu, let op. En dit is Gam, Sem, Gam en Jafet. Nu, de eerste keer dat er ooit over de doop gesproken werd, was door Johannes de Doper. Hoeveel weten dat dit waar is? Goed, ik ga het hier helemaal terugbrengen, helemaal naar Johannes de Doper. En Johannes doopte de mensen in de rivier de Jordaan. Hen bevelende dat zij zich zouden bekeren en in orde met God komen en hun goederen moesten verkopen en de armen voeden en dat de soldaten tevreden zouden moeten zijn met hun geld en in orde met God moesten komen. Hoeveel weten dat? En hij doopte hen in de rivier de Jordaan, besprenkelde hen niet, begoot hen niet, maar doopte hen. Als u het niet gelooft, hier is het woordenboek, onderzoek of het niet baptizo is, het welk dopen ondergedompeld, ondergeplaatst, begraven is. Nu, de eerste keer dat er ooit over de doop gesproken werd, was daar. De tweede keer dat er ooit over de doop gesproken werd, was toen Jezus het beval. Matthäus 28, vers 19. De volgende keer dat er over de doop gesproken werd, was in Handelingen 2, vers 38. De daaropvolgende keer dat er over de doop gesproken werd, was in het 8e hoofdstuk van Handelingen. En de daaropvolgende keer dat er over de doop gesproken werd, was in Handelingen het 10e hoofdstuk. En dan komen wij vanaf de tijd dat Jezus hier zei, ga daaromheen. Onderwijst alle volken hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Laten we nu deze schriftplaats eerst ontwarren. Ik heb u verteld dat er niet één schriftplaats in de Bijbel is die de andere zal tegenspreken. Ik wil dat u mij deze brengt. Ik heb dat al 26 jaar gevraagd en ik heb hem nog niet gevonden. Er is geen schriftplaats die een andere tegenspreekt. Als hij die wel tegenspreekt, is het een door mensen geschreven zaak. Nee, meneer, er is geen tegenstrijdigheid in de Bijbel. Nu, dit is wat u zei. Hoe staat het daarmee? Hier staat Jezus en zegt, ga daaromheen, onderwijst alle volken en dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest. En Petrus verandert en zegt, bekeert u en ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. En daar is uw tegenstrijdigheid, het lijkt zo. Nu, als u het leest met een vleeselijk verstand en geen open hart, zal het een tegenstrijdigheid zijn. Maar als u het leest met een geopend verstand, de Heilige Geest heeft dit voor de ogen der wijze en verstandigen verborgen. Jezus zei het zo en dankte God daarvoor. En heeft het aan kinderkens geopenbaard aan de zulke die willen leren. Als u gemoed hebt en geen zelfzuchtig gemoed, maar een gewillig hart om te leren, zal de Heilige Geest u deze dingen leren. Nu, als het niet overeenstemt, u zei, hoe weet u dat u gelijk hebt? Wel, het is in overeenstemming met de rest van de schrift. Als u dat niet doet, dan hebt u hier een duidelijke tegenstrijdigheid. Nu, ik wil u een vraag stellen. Dit is het laatste hoofdstuk van Matthäus. Ik wil het in een kleine vorm gieten, zodat ieder van u en de kinderen het zullen begrijpen. Bijvoorbeeld, als u een liefdesgeschiedenis leest en aan het slot staat, en Maria en Jan leefden daarna gelukkig. Wel, u vraagt u af wie Jan en Marie waren, die daarna gelukkig leefden. Nu, als u wilt weten wie Jan en Marie zijn, dan kunt u beter teruggaan naar het begin van het boek en uitvinden wie Jan en Marie zijn. Ga hier dan terug en vind uit wie Marie was en uit welk gezin ze komt en wie Jan was en uit wat voor soort gezin hij komt. En wat voor zijn naam was en hoe ze trouwden en alles wat ermee te maken heeft. Klopt dat? Wel, dat is hetzelfde bij het lezen van de Bijbel hier. Kijk, Jezus zei nooit, ga en doop de mensen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. De wijze waarop de 3-eenheidsmensen dat dopen. Er is geen schriftplaats voor in de Bijbel. Hij zei nooit in de namen. N-A-M-E-N van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij zei in de N-A-A-M, naam, enkelvoud. Kijk in uw Bijbel daar en vind uit of dat juist is. Matthäus 28, in de naam. Niet in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. Dat is de wijze waarop een drie-eenigheidsprediker doopt. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dat is zelfs niet in de Bijbel. dan in de naam, u zei, wel dan in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is er een zekere naam daar. Wel, is Vader een naam? Hoeveel weten dat Vader geen naam is? Vader is een titel. Zoon is geen naam. Hoeveel weten dat Zoon geen naam is? Hoeveel vaders zijn hier? Steek uw hand op. Hoeveel zonen zijn hier? Steek uw hand op. Wel, wie van u heet Zoon? Wie van u heet Vader? Goed, Heilige Geest is geen naam. De Heilige Geest is wat hij is. Hoeveel menselijke wezens zijn hier? Steek uw hand op. Zie, daar bent u. De Heilige Geest is wat hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen van deze zijn namen. Het zijn geen namen. Wel dan, als hij zij doopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, dan zouden wij beter terug kunnen gaan en zien wie Vader, Zoon en Heilige Geest is. Laten we dan opstaan in het eerste hoofdstuk van Matthäus en zien wie deze persoon was, waarin wij verondersteld worden te dopen, in welke naam. En we beginnen nu met Matthäus, het eerste hoofdstuk, het 18e vers. Leest u alle aandachtig. Nu, u die de vraag stelde, ik wil hier een kleine illustratie geven. Ik ga hier drie dingen plaatsen, zodat u het duidelijk zult begrijpen. Om de illustratie te maken met deze Bijbels en boeken. Om een illustratie te maken. Goed. Ik wil dat u aandachtig naar mij kijkt en ieder mij nu volgt. Nu, dit is God de Vader. Dit hier is God de Zoon. Dit hier is God de Heilige Geest. Nu, hoeveel begrijpen dat? U zegt het mij na. Wie is dit hier? Heilige Geest. Wie is dit hier? Wie is dit hier? Nu, daar is de wijzer op de drie eenheidsmensen in het geloven. Nee. Nu, dat maakt ons tot heidenen gewoon net zo rauw als het maar kan zijn. De Jood. Dat is de reden waarom u met een Jood niets kunt beginnen. Hij zei, u kunt God niet in drie stukken hakken en hem aan een Jood geven, maar zeker kunt u het even meer aan mij geven. Nee. Nee, meneer. Hij is één God. Dat is juist. Geen drie goden. Nu. Let op hoe eenvoudig het is. Nu, we gaan ontdekken. Nu, wie is... Dit is wie? Enkele spreken het nu uit. God de Zoon. Klopt dat? Dit is de Zoon. Wel, dan is God zijn Vader. Klopt dat? Hoeveel geloven dat zijn Vader God is? Steek uw hand op. Hoeveel geloven dat God de Vader van Jezus Christus is? Goed. Nu, de geboorte van Jezus Christus was op deze wijze. Nu gaan we terug om uit te vinden wie Vader, Zoon en Heilige Geest is in de naam waarvan je weet, Matthäus zei dat we zouden dopen. Zie, de naam, niet namen nu, omdat het geen namen kunnen zijn, omdat er daar geen naam is. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als zijn moeder Maria met Jezus ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit God de Vader. Amen. Zegt de Bijbel dat? Wat zegt de Bijbel? Werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Wie van deze is dan zijn vader? Nu de Bijbel zegt dat dit zijn vader is, en Jezus zei dat dit zijn vader was. Nu, wie is zijn vader? Nu, als hij twee vaders had, wat dan? Als hij twee vaders had, is hij een onwettig kind. Laten we nu een beetje eindje verder lezen. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar ontvangen is uit de... De wat? De Heilige Geest. Wel, hoe kan de Vader zijn Vader zijn en tegelijkertijd de Heilige Geest zijn Vader zijn? Nu, dan had hij twee vaders, als dat juist is. Nee, meneer. De Heilige Geest is God. De Heilige Geest is God. Dus God en de Heilige Geest is dezelfde persoon, of hij had twee vaders. We zullen zien of we na een poosje kunnen uitvinden wie Jan en Marie zijn. Goed. We vinden uit of Petrus en Matthäus elkaar proberen tegen te spreken of niet. Kijk of de schrift zichzelf tegenspreekt. Het is een gebrek aan geestelijk begrip. Zo is het. Maar terwijl hij dacht over deze, ik had dat 20e vers al, nu het 21e vers, en ze zal een zoon baren, deze persoon, die van de ene persoon God was, en gij zult zijn naam heten, hoe? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, en dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam Immanuel heten. Het welk is vertaald zijnde? God met ons. Dus wie waren Jan en Marie die lang en gelukkig leefden? Wie was degene die zei, ga daaromheen en onderwijs alle volken en doopte in de naam van de Vader en Zoon en Heilige Geest? Wie was de Vader? De naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zeker was het dat. Zeker geen tegenstrijdigheid daarover. Geen sprankje. Het ontwaart alleen de schrift. Hij was de Vader, Zoon en Heilige Geest. God was Emmanuel die bij ons woonde, getabernakeld in een lichaam genaamd Jezus. Nu de eenheidsleer van de eenheidsgemeente, daar ben ik het zeker niet mee eens. Die geloven dat Jezus één is zoals uw vinger één is. Hij moest een vader hebben. Zo niet, hoe kon hij dan zijn eigen vader zijn? En als zijn vader een man was, zoals de drie eenheidsmensen zeggen, dan werd hij onwettig geboren met twee vaders. Dus je ziet dat u beide ongelijk hebt door te argumenteren. Zie? Maar de waarheid ervan is dat beide, Vader, Zoon en Heilige Geest, één persoonlijkheid is.
Amen.
Van te wonen in een tabernakel van vlees om de zonde van de wereld weg te nemen. Dat is precies juist God met ons. Nu, daarom, als Matthäus 28 vers 19, nu u onderzoekt de schriften, en als u kunt vinden waar één persoon in de Bijbel, nu denk erover na, laat dit niet over uw hoofden voorbij gaan, waar één persoon in de Bijbel ooit gedoopt werd in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, kom dan naar mij terug en vertel mij dat ik een huichelaar ben en ik zal een bord op mijn rug plaatsen en door de stad wandelen. Het staat niet in de schriften van Genesis tot Openbaring. Maar elke persoon in de Bijbel werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. U zegt, wacht eens even prediker, hoe staat het dan met Johannes? Hij doopte in geen enkele naam. Goed, we vinden dan uit wat er gebeurt. Laten we opslaan Handelingen, Handelingen het 19e hoofdstuk. Daar vinden wij discipelen van Johannes. Elke persoon werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. En nu vinden wij hier deze groep, Handelingen het 19e hoofdstuk. En laten we nu beginnen te lezen. En we vinden discipelen van Johannes. En dan zie je, terwijl Apollos de Korinthe was, die een bekeerde advocaat was, dat Paulus de bovenste delen van het land doorgereisd hebbende te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. Zij waren de volgelingen van Jezus. En als u hebt opgemerkt in het voorgaande hoofdstuk, daarvoor hadden ze zo'n geweldige tijd dat ze juichten en zich verblijden. En hoeveel weten dat dit waar is? En Aquila en Priscilla woonden de samenkomst bij. En Paulus en Silas werden geslagen en gegeesteld en in de gevangenis geworpen. Klopt dat? En ze kwamen hier en vonden Aquila en Priscilla. En ze hadden daar een opwekking door een baptistenprediker genaamd Apollos, die uit de schriften bewees dat Jezus de Christus was.
Amen.
Nu vindt Paulus hem. Paulus, die de bovenste delen van het land doorgereisd had, kwam te Efeze en vond daar zekere discipelen. En hij zeide tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen, zei dat gij geloofd hebt? Nu, u dierbare baptistenvriend, als dat niet te stutten van onder uw theologie wegslaat, als u zegt dat u de Heilige Geest ontving toen u geloofde. Maar Paulus wilde deze baptisten vragen, hebt u de Heilige Geest ontvangen, zei dat u geloofde?
Nee.
Nu let op wat ze zeiden. En ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin... Maar nu, als u het Griekse woordenboekje wilt nemen, zal ik het laten zien. Tot hoe werd u gedoopt? Waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden tot hem, onder Johannes daar ginds. Johannes doopte ons. Nu wil ik u vragen, als u die doop had, zou u daarmee tevreden zijn? Dezelfde man die met Jezus de rivier inliep en Jezus Christus doopte, diezelfde man had deze mensen gedoopt. Dat is een tamelijk goede doop. Niet besprenkelen, niet begieten, maar onderdompelen in de oude modderige Jordaan op dezelfde plaats waar Jezus gedoopt werd. Denk eraan. Paulus zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Hij zei, we weten niet of er een Heilige Geest is. Hij zei, hoe werd u dan gedoopt? Ze zeiden, we zijn gedoopt. Hoe werd u dan gedoopt? Onder Johannes. Let nu op wat Paulus zei. Let hierop. En hij zei tot hen, zijt gij dan gedoopt? Onder Johannes en zei, maar Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt, de doop tot bekering. Zeggende tot de mensen dat zij geloven zouden in hem die na hem kwam, dat is in Jezus Christus. Nu, Johannes doopte slechts tot bekering, maar de waterdoop in Jezus naam is voor de vergeving van zonden. De verzoening was toen nog niet gedaan, zonden konden niet worden verzoend. Nu, het was slechts een antwoord van een geweten net zoals onder de wet. Lucas 16, vers 6 zegt, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, sindsdien wordt het koninkrijk gepredikt. Let op. En wees wakker. En Paulus zei, let op, hebt u ontvangen, het vijfde vers. En toen zij dit hoorden, werden zij gedoopt opnieuw in de naam van Jezus Christus. Klopt dat?
Amen.
Toen werden deze mannen, mensen, de mensen in Handelingen 2, waren gedoopt in Jezus' naam. De Joden werden gedoopt in Jezus' naam. De heidenen werden gedoopt in Jezus' naam. En elke persoon in de hele Bijbel werd gedoopt in Jezus' naam. Vind nu één plaats waar iemand ooit gedoopt werd op een andere wijze. En ik zal hier regelrecht teruggaan en u laten zien waar de katholieke kerk het toegeeft en zegt dat u ervoor boog. En ze zegt, er zouden enkele protestanten gered kunnen worden omdat ze een weinig van de katholieke leer hebben. Zoals de doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat de heilige katholieke kerk het recht heeft om die plechtigheid van de naam van Jezus te veranderen in Vader, Zoon en Heilige Geest. En de protestantse kerk vindt het goed. Maar deze persoon niet. Ik blijf bij de Bijbel. Ik geloof de Bijbel. U zegt, broeder Branham, draagt u mensen op om overgeroepen te worden? Absoluut. Paulus deed het hier. Nu, let op, laten we Galaten even zacht nemen en uitvinden wat Paulus zei. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigden buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt.
Amen.
Daar hebt u het. Als wij of een engel. En Paulus, dezelfde man, droeg het volk op om overgedoopt te worden, die een heel wat betere doop hadden dan wat u hebt gehad, mijn broeder. Omdat Johannes de Doper, Jezus' eigen neef, zijn achterneef, terwijl hij zijn eigen neef in de rivier de Jordaan doopte en zich gelijk omdraaide en Johannes' discipelen doopte. En Jezus zei, dat zal niet werken. Of Paulus zei dat. En beval dat zij weer overgedoopt zouden worden in de naam van Jezus Christus, voordat zij de Heilige Geest konden ontvangen. Nadat ze hadden gejuicht en God geprezen en een geweldige tijd hadden. Een grote opwekking. En uit de Bijbel bewezen met hun theologie dat Jezus de Christus was. Hoeveel weten dat dit de schrift is? Het 18e hoofdstuk, zeker is het dat. Daar bent u. Dus daar is geen twijfel aan. Nu, laat me nu een kleine grondtoon geven. Hij ging nooit uit orde, maar in Lucas, Matthäus, het 16e hoofdstuk, zegt Jezus als ze van de berg afkomen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Sommigen zeggen dat u Elia bent, sommigen zeggen dat u de profeten bent en sommigen zeggen u bent dit dat. Hij zei, maar wie zegt gij? Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Let op. Gezegend zijt gij, Simon bij Jona. De zoon van Jonas. Vlees en bloed heeft hij dat nooit geopenbaard. Amen. Zie, het moet komen door geestelijke openbaring. Vlees en bloed vertelde Abel nooit dat hij verkeerd was. Kain dat hij verkeerd was. Vertelde Abel nooit dat Kain verkeerd was. Maar het was een openbaring die Abel had. Het was bloed. Wij komen bij die vraag weer in een paar minuten. Het was bloed, geen fruit dat ons uit de hof van Eden voerde. Het was bloed. En van Abel, door geestelijke openbaring, werd door God geopenbaard dat het bloed was. En hij, door geloof, Hebreeën 11 vers 4 zegt, hij offerde goden een meer welgevallig offer dan Kain. God accepteerde zijn offer, daar bent u. Zie, hij offerde het door geloof, door openbaring. Let nu op, vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Meteen overstappend naar de Heer Jezus. Maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots, de openbaring van Jezus Christus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Dat is wat hij zei. Geestelijke openbaring. En ik zeg dat gij Petrus zijt. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk geven. En waar ook, omdat u een geestelijk open kanaal tussen hier en de hemel hebt. Vlees en bloed, gij waart nooit op een seminarie, gij had geen scholing, volde nooit een cursus theologie. Maar u was afhankelijk van God en God openbaarde het aan u en het zijn absolute duidelijke schriftplaatsen die het tezamen moeten binnen. Ik zeg u, dat u Petrus bent, dat is juist en ik zal u de sleutels geven en wat gij bindt op aarde zal ik in de hemel binden, wat gij ontbindt op aarde zal ik in de hemel ontbinden. En Petrus was de woordvoerder op de dag van Pinksteren en toen ze alle bevreesd waren om te spreken, deed hij zijn mond open en zei, gij mannen van Judea en alle die te Jeruzalem wonen, laat dit dan nu bekend worden en luister dan mijn woorden. Deze zijn niet dronken zoals gij vermoedt, aangezien het de derde uur van de dag is, maar dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profeteren en op mijn dienst zetten. En die zegt, zal ik van mijn geest uitstorten en ik zal tekenen geven in de hemel boven en op de aarde beneden en rookpilaren en damp. En het zal komen tot zien de voor de grote en verschrikkelijke dag de Seren zal komen, dat wie de naam de Seren zal aanroepen behouden zal worden. Daar bent u er. Oh my, laat mij vrij uit tot u spreken over de patriarch David, zei hij. Hij is zowel gestorven als begraven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Als hij dan een profeet was, zag hij hem reeds aan zijn rechterhand.
En ik zal niet bewogen worden. Bovendien zal mijn vrees rusten in hopen, omdat hij mijn ziel in de hel niet zal verlaten, nog uw heilige verterving laten zien. En David is zowel dood, zei hij, als begraven, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Al zo hij dan een profeet was, zag hij reeds de komst van de rechtvaardige die God beide Heere en Christus gemaakt heeft. Oh my, daar zijn uw schriftplaatsen. Daar is de zaak. Dat is het. Wij vinden hier nu uit dat de correcte wijze en de echte wijze en de enige wijze die ooit verordineerd werd, en Petrus had de sleutels. En op de dag dat hij predikte, zeiden zij, nu let op, hier is de eerste gemeente. U katholieken, luister hiernaar. U navolgers van Campbell, luister naar dit. U baptisten en methodisten, luister naar dit. En u pinkstermensen, luister naar dit. Kerk van God, Nazarenes, pilgrim, heiligheidsmensen, luister naar dit. Petrus had de sleutels.
Amen.
En hij had de autoriteit.
Amen.
Of Jezus loog. Het is onmogelijk voor hem om te liegen.
Amen.
Twee onveranderlijke dingen. Het is onmogelijk voor God om te liegen. Hij had de sleutels.
Amen.
Jezus gaf hem de sleutels. Toen hij op de derde dag opstond, had hij de sleutels van dood en hel. Maar niet de sleutels tot het koninkrijk. Petrus had die.
Halleluja.
Helemaal juist.
Amen.
En let nu op, Petrus. U hebt de sleutels aan uw zijde hangen. En u predikt, de vraag komt, de eerste bekeerlingen van de nieuwe gemeente, de eerste christelijke gemeente, nu katholiek, baptist, methodist, presbyteriaan. Bent u in de leer van de nieuwe gemeente? Vind het uit. Malle broeders, wat kunnen wij doen? Petrus stond op en zei, bekeert u en ieder van u. Kijk uit, jongen, op de wijze waarop je de sleutels hier plaatst, zal Christus ze in de hemel gaan plaatsen. Bekeert u en ieder van u. En wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is hoe u erin komt. Voor de vergeving van uw zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. De sleutels gingen klik hier en het ging klik daar. Dat is de reden waarom de discipelen van Johannes moesten komen. En opnieuw gedoopt moesten worden in de naam van Jezus Christus. Voordat ze de hemel konden ingaan. De Heilige Geest krijgen. Hij hield zijn woord. Dus brengt het u nu niet in verwarring. Is het wel? Zie. Zeker Matthäus 28 vers 19 was titels. Geen naam. Goed, hoeveel tijd hebben we nog? Kunnen we nog 15 minuten benutten om een paar of meer vragen heel snel te beantwoorden? Kan het? Goed, we zullen echt snel voortmaken. Ik heb er twee hier onderaan die direct hierbij aansluiten en snel zou willen nemen. Als ik kan, dan kan ik zondagmorgen de rest nemen. Was Kain een nakomeling van de slang? Dit is een goeie. Zo ja. Waarom werd Eva niet zwanger dan pas nadat Adam haar bekende? Hetzelfde. De volgende vraag is op dezelfde wijze. Was het een letterlijke boom waarvan Eva de vrucht at? Zij zag dat hij goed was voor voeding. Goed, broeder, zuster of wie jij ook was, laten wij teruggaan naar Genesis en hier iets ontdekken. Laten we naar Genesis 3 vers 8 gaan als u wilt. Goed, en luister nu heel aandachtig. Nu, ik zal het verhaal naar voren brengen. Het was allemaal zuiver en heilig. Er was geen zonde of bezoedeling. Nu, ik zal deze eerste vraag eerst nemen. De boom in het leven, het midden van de tuin, in het midden van de boom. De boom was de vrouw. Ik zal u dat door de schriftplaatsen bewijzen als u slechts een paar minuten geduldig wilt zijn. We zullen eerst kijken of ze zwanger was voordat zij Adam bekende of niet. Of voordat, luister. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelend in de hof. En in de koelte van de dag. En Adam en zijn vrouw verborgen zich voor het aangezicht van de Heere God onder de bomen van de hof. En de Heere riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Nu, de dag daarvoor wist hij dat niet. Er was iets gebeurd. Iets aan hem was geopenbaard, dat hij naakt was. En ik verborg mij. En hij zei, wie vertelde u dat gij naakt waart? Hebt gij van de bomen gegeten? Deed het eten van de boom hem beseffen dat hij naakt was? Zoals ik hier dikwijls heb gezegd, en dit is geen grap, ik bedoel het niet als een grap, maar als het eten van appels vrouwen zou doen beseffen dat ze naakt zijn, doen we er beter aan die appels weer te overhandigen. Het was geen naakt, het was geen bomenappel die ze aten. Het was seksueel. Let op. Hebt gij gegeten van de boom waarvan ik u bevolen had dat gij daarvan niet zou eten? En de man zei, de vrouw die gij mij gegeven hebt, om met mij te zijn, zij gaf mij de boom. En ik at. En de Heere zei tegen de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang verleidde mij. Huh? De slang verleidde mij en ik at. Lang voordat ze zwanger werd, ziet u, door Adam. Adam bekende haar en ze werd zwanger en bracht Abel voort. Maar ik wil u vragen, gewoon vanuit een letterlijk standpunt. Nu, om u te bewijzen dat zij een boom was. Elke vrouw is een vruchtboom. Hoeveel weten dat? Bent u niet de vrucht van uw moeder? Zeker bent u dat. En in het midden van de vrucht, of in het midden van de boom, de vrucht die zij niet mocht aanraken. Als u wilt opmerken, was Jezus niet de boom des levens? Beloofde hij niet in Matthäus of Johannes het zesde hoofdstuk, ik ben het brood des levens dat van God uit de hemel kwam? Als een man van de vrouw eet. En kijk, door de geboorte van, door de vrouw sterven wij allen, omdat wij onderworpen zijn aan de dood. Klopt dat? Door een geboorte van de vrouw. Door de geboorte van de man leven wij allen voor immer. De vrouw is de boom des doods, de man is de boom des levens. Want de vrouw draagt zelfs geen leven in haar. Dat klopt precies. De levenskiem komt uit de man. Helemaal juist. Gaat in de vrouw. En de vrouw is niets dan een bloedmachine en de baby is niet verbonden slechts met de navelstreng. Niet één druppel van het bloed van de moeder is in de baby. Geboren in haar bloed, maar niet één druppel in de baby. Lees het doktersboek of vraag uw dokter en u zult het zien. Het is er niet. Nee meneer, nog geen droppel ervan. Ze is alleen maar het ei, dat is alles. En het leven komt van de man. Dat is een prachtig type om te laten zien dat door de vrouw, door de natuurlijke geboorte, wij allen moeten sterven omdat wij dood zijn om mee te beginnen. En slechts door de man, Christus Jezus, kunnen wij leven. En daar zijn die twee bomen in de Hof van Eden. Kunt u het niet zien? En let op. En op die dag werd er een gerub geplaatst om deze boom te bewaken. Opdat wanneer zij ooit die boom des levens zouden aanraken, zij allen voor eeuwig zouden leven. Hoeveel weten dat? Ze zouden allen voor eeuwig leven. En de eerste keer dat ze ervan zouden proeven, de engel zei, wij zullen het bewaken. En er werden daar gerubijnen geplaatst met die vlammende zwaarden tegen het oosten om het te bewaken. En ze namen het terug naar het oosten en bewaakten die boom met vlammende zwaarden, zodat ze er niet in konden komen om ervan te nemen, deze boom. En toen Jezus kwam, zei hij, ik ben het brood des levens. Wanneer iemand van dit brood eet, zal hij nimmer sterven. Daar is uw boom. Daar is uw vrouw. Daar is uw seks. Die de dood brengt. Net zo zeker als er een seksueel verlangen is, laat zij dood achter. En zo zeker als er een geestelijke geboorte is, laat deze eeuwig leven achter. De dood komt door de geboorte van een vrouw. En leven komt door de geboorte van een man. Amen. Daar bent u er. Nou, laten we nu teruggaan naar Kain. Zou u mij kunnen vertellen waar die geest en die gemeenheid vandaan kwam? Als Kain, kijk, als Kain de zoon van Adam was, die een zoon van God was, waar kwam dan dat boze vandaan? Het eerste wat hij deed toen hij werd geboren was haten. Hij was een moordenaar. Hij was jaloers. En neem nu de natuur van zijn vader. Het allereerste begin, Lucifer. En hij was in het begin. Hij was jaloers op Michael, waardoor de hele moeite begon. Hoeveel weten dat? En Kain was de natuur van zijn vader, waardoor hij jaloers werd op zijn broer en hem doodde. Die natuur kon niet uit het reine zaad komen. Zij moest uit deze verdraaide stroom komen. En let op, Kain. Zodra hij werd geboren. En toen werd Abel na hem geboren. Toen werd zij zwanger door Adam. En hij bekende haar. En zij bracht de zoon Abel voort. En Abel was een type van Christus. En toen Abel gedood werd, nam Set zijn plaats in. Dood begraven is een opstanding van Christus. In type. Maar nu, Kain aanbad. Al zijn vleeselijke werken, net eender als de vleeselijke gemeente vandaag. Ze gaan naar de kerk, ze aanbidden. Kain aanbad. Hij was geen ongelovige, hij was geen communist. Kain was een gelovige. Hij ging naar God, hij bouwde een altaar. Hij deed elk godsdienstig ding wat Abel deed. Maar hij had niet de geestelijke openbaring van de wil van God. Gezegend zij de naam des Heren. Daar hebt u het, ziet u het. Hij had niet de geestelijke openbaring. En dat is er vandaag met de gemeente aan de hand. En Jezus zei dat hij zijn gemeente op die geestelijke openbaring zou bouwen. Begrijpt u het? Oh my, uw ogen kunnen nu openkomen. Zie, die geestelijke openbaring. Kain kwam, hij bouwde een altaar. Hij aanbad, hij bracht een offer, hij knielde neer. Hij prees God, hij aanbad God. Hij deed al het godsdienstige wat Abel deed. En God weigerde hem botweg omdat hij niet de geestelijke openbaring had. Volg diezelfde lijn van Kain. Regelrecht door tot het ark. Vanuit de ark, regelrecht door tot in Israël. En zo door tot Jezus. En van Jezus recht door tot op deze dag. En zie of die vleeselijke, fundamentele kerk stijf en strak geschoold. Ik bedoel daarmee mannen die de schrift kennen. Die de hele leer en de theologieën kennen. En ze kunnen het verklaren, jongen, net zoals dat. Maar zonder geestelijke openbaring. Zo is het. Dat is de leer van Kain. De Bijbel zegt, wee hen, omdat zij achter de leer van Kain liepen, in de dwalingen van Bileam liepen en omkwamen door het tegenspreken van Korach. Hetzelfde boek Judas zegt, ze waren voorbestemd tot deze verdoemenis. Zeker zijn ze dat. Zie, wat was Bileam? Hij was een bisschop. Hij was over de hele gemeente. Hij kwam daarop, net zo fundamenteel als hij maar kon zijn. Hij offerde, zie hem daar staan in zijn beroemdheid. Te midden van deze grote beroemdheden. En het waren geen ongelovigen, het waren gelovigen. Die stam van Moab kwam uit Lots dochter. Lot, die leefde, Lots dochter, die leefde met haar vader en zwanger werd en een kind voordracht. En dat kind, zo ontstond de stam van Moab. En ze waren een grote denominatie, een groot, bloemrijk volk. En ze hadden prinsen en koningen en beroemdheid. Ze hadden bisschoppen en kardinalen en van alles. En hier komt een stelletje heilige rollers aan. De andere groep, Israël. Een kleine oude groep die geen denominatie was, interdenominationele. En ze deden alles wat er op de kaart te doen was, ook het slechte. Maar wat was het? Zij hadden de geestelijke openbaring. En God was met hen in een vuurkolom. Oh, ik weet dat ze vleeselijke dingen hadden. En de mensen zeiden, zo'n stelletje bochters die, niets aan te doen dat ze eruit te gooien. Maar zij hadden de geestelijke openbaring. En ze hadden een geslagen rots. En ze hadden een koperen slang. En ze hadden een vuurkolom die met hen meeging. Halleluja. Ik weet dat u denkt dat ik opgewonden ben, maar dat ben ik niet. Ik voel me gewoon goed. Let op, als ik denk diezelfde God leeft vandaag bij ons. Het is nog steeds de geestelijke openbaring van het woord. Zeker is het. Het is eeuwig juist. Gezegend zij de naam des Heren. Daar stond hij op. Met die groep fundamentalisten, die groep baptisten en presbyterianen. En ze stonden daar op de heuvel en ze hadden hun bisschop daar buiten. En ze waren net zo godsdienstig. Hadden dezelfde soort godsdienst. Aanbaden dezelfde God. Ze zeiden, kijk daar eens naar dit stelletje uitschot. Wel, ze hebben zelfs geen denominatie. Ze zijn niets dan een troep kwakende, gillende heilige rollers. Is dat juist? Precies, dat waren ze. Als u niet gelooft dat ze heilige rollers waren, ga dan terug naar Genesis en ontdek wanneer ze overstaken. En er werd een wonder verricht. En Mirjam greep een tamboerijn en speelde erop, terwijl ze dansend in de geest langs de oever ging. En Mozes, die zong in de geest. Als dat geen groep is heilige rollers, dan weet ik niet wat het wel is. Zingend en springend en prijzend. En al die tijd haten de volkeren hen. Maar God was met hen. Zij hadden de geestelijke openbaring. Volgden de vuurkolom. En Moab zei, nu kijk hier. We zullen al de kardinalen en bisschoppen roepen. En al de ouderlingen. En ze hier bij elkaar krijgen. En we zullen dat dan doen. Wij zijn een godsdienstige natie. Wij zullen die propaganda zich niet laten vermengen met onze fijne denominatie. En dus hadden ze hen daar verhameld. En ze bouwden 12 altaren, precies wat Israël had. 12 altaren. Ze legden er 12 offers op, stieren. Precies wat Israël had, wat God vereiste. Ze legden er 12 schapen op. Vertegenwoordigde de komst van de Heere Jezus Christus. 12 schapen in beide plaatsen. Al de beroemdheden, de bisschoppen en alles stonden eromheen. Ze staken het offer aan. Zij baden, hieven hun handen omhoog naar Jehovah en zeiden, Jehovah, hoor ons! Wat probeerden ze te doen? En hun oude Biliam trad zo voorwaarts en de geest kwam op hem neer. Zeker, maar hij was een vleeselijk iemand.
Amen.
De geest kan op een huichelaar vallen.
Amen.
De Bijbel zegt het, u hoorde mij dat nog onderwijzen. De regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Maar het moest overeenstemmen met het woord. Yes. Daar, vat u het. Toen hij dat deed en toen de geest op hem de waarheid vertelde. Hij probeerde Israël te vloeken en hij zegende Israël. Nu, als God alleen maar een mooie kerk en een fijne bisschop en een wonderbare herder en een geschoolde groep mensen respecteert, dan was hij plichtgebonden om dat offer te accepteren. Omdat het net zo fundamenteel juist was als Israël juist was. Maar hij had de geestelijke openbaring en de wil van God niet. Daar heb je het. Dat is vandaag het verschil. Kijk naar Jezus. Ze zeiden, weg met die kerel. Wij weten dat hij een Samaritaan is. Hij is gek. Wilt gij ons leren? Wel, u werd in overspel geboren. U was niets dan een onwettig kind om mee te beginnen. Wie is uw vader? U zegt dat God uw vader is, uw godslasteraar. Wat zou u ons dat willen vertellen? Wij zijn predikers, bisschoppen. Door onze overgrootvader waren wij predikers en bisschoppen. Wij zijn in de kerk geboren en getogen. Wij hebben de hoogste seminaris doorlopen. Wij kennen elk woord tot de letter nauwkeurig. En u probeert ons te leren. Bent u ooit naar school gegaan? Waar hebt u deze leer gekregen? Hij zei, gij zijt van uw vader de duivel. Dat zei Jezus. Zij hadden geen tekenen en wonderen onder hen. Zij hadden geen goddelijke genezingen en dingen onder hen. Zij hadden geen zegeningen onder hen. Maar Jezus was absoluut een geestelijke openbaring van de schriften. Ze zeiden wel, er staat zo en zo geschreven. En Jezus zei, ja, en er staat ook geschreven. Maar God bevestigde zijn man door zijn tekenen. Petrus zei hetzelfde in Handelingen 2. Gij mannen van Israël. Jezus van Nazareth, een man onder u bewezen door tekenen en wonderen die God door hem in uw midden deed en wat gij alle zelf weet. Daar hebt u het. Hij, zijnde overgeleverd door de grote Sanhedrin raad daar, maar door de voorkennis van God verordeneerde God dat hij deze dood zou sterven. U hebt hem overgeleverd met gruwelijke en boze handen. U hebt de vorst des levens gekruisigd die God opwekte en wij zijn er getuigen van. Wat een prediker. Hij kon zelfs zijn eigen naam niet schrijven, maar hij kende God.
Amen.
Zij zeiden dat zij bemerkten dat hij met Jezus geweest was. Amen. Zeker is het een geestelijke openbaring.
Amen.
Oh my, nu, daar bent u. Kain was precies in die lijn. Die vleeselijke gemeente is vandaag in dezelfde lijn. De geestelijke gemeente heeft nog steeds de vuurkolom, de tekenen en wonderen. Dezelfde Christus, wat zij vanaf het stervende lam steeds maar bevestigt. En in de hof van Eden tot de tweede komst van het lam. Dezelfde gisteren, heden en voor immer, absoluut. En die lijn van Kain, godsdienstig en opgepoetst en geschoold. Regelrecht door hetzelfde, precies hetzelfde. Elke dag precies hetzelfde, critici en vervolgers. Zoals Kain bij Abel, zo zijn ze vandaag en zo zijn ze geweest. En zo zullen ze altijd zijn. Vleeselijk ongelovigen, zo is het nu. Genesis 3 vers 8, en ook neem ik het 20e vers hier, waar ik een poosje geleden naar keek. En Adam noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder was van alle levenden. Zie, dat was nadat deze verleiding al had plaatsgevonden. Kain was, nu wacht, u zegt, hoe kon een slang, een serpent? Maar broeder, let hierop, de Bijbel zegt niet dat hij een slang was. De Bijbel zegt dat hij het listigste van alle dieren van het veld was. Hij was geen reptiel, hij was een beest. Hij was een, en laat mij u dit gewoon als een klein teken onder ons geven, als u wilt. Hier is waar de wetenschap helemaal in de war is geraakt. Waar zij kunnen vinden dat het dichtst bij de mens is, is de chimpansee. Hoeveel weten dat? Maar er is daar iets tussen. Zij kunnen het niet maken dat de beenderen van de chimpansee overeenkomen met de beenderen van de mens. Toch komt hij er het dichtst bij. Ze kunnen het tevoorschijn halen vanaf een kikkervisje. Ze kunnen hem helemaal tot een dier brengen, van elk dier. Ze kunnen hem tot een beer brengen. Neem een beer, trek de huid eraf. Het is precies als van een kleine vrouw. Precies hetzelfde. Neem haar rug en alles. Zet haar daar neer. En ga dan de vrouw precies zo zetten. Zet de vrouw zo neer. Het is precies hetzelfde als een beer. De vorm van de voet loopt hetzelfde. En de vorm van de hand loopt zo. Net zoals van een menselijk wezen. Maar een chimpansee komt er nog dichterbij. Het is het bijna. Maar ze kunnen het niet vinden. Hier is een klein geheim als u het wil weten. Weet u waar het zich bevindt? Het is voor hen verborgen. Ze kunnen al de beenderen opgraven die ze willen. Ze kunnen graven. De opgravers kunnen graven. En de wetenschap en de tijdrekenkundige kan de tijdschalen meten met atomische maten. Maar ze zullen het nooit ontdekken. Want dat was de slang. die meer op een man geleek dan iets anders dan er op aarde was. En God vervloekte hem en plaatste hem op zijn buik. En veranderde hem volslagen in een slang zonder gelijkenis op een mens. Krap nu maar even op je hoofd, geleerde, en laat ze dat voor een poosje nemen. Maar de Bijbel verklaart duidelijk dat hij het listigste was van alle dieren van het veld. Dat is juist, hij was die verbinding die staat tussen de mens en de aap. En God vervloekte hem en plaatste hem regelrecht op zijn buik vanwege dat wat hij gedaan had. Hij verleidde deze vrouw en ze bracht haar eerste zoon, die Kaïn was, naar de natuur van de slang. Op inspiratie de duivel die in die slang ging, die dat deed. En toen werd ze zwanger en bracht voort. En zij werd weer zwanger nadat zij verleid was. Let u op, zij verleidde. Ze was bijna... Wel, ze deed verkeerd. Maar ze was letterlijk wettig toen zij zwanger werd van haar man. Want dat zou vele, vele keren, vele maanden, vele dagen daarna kunnen zijn. Je kunt dat niet zeggen, we weten dat niet. Maar zij bracht voort uit Adam. En iemand kreeg zelfs de vraag, zei wel de zoon, hij zei dat ze... Hij zei, toen Kaïn werd geboren, zei ze dat zij een zoon van de Heer had gekregen. Absoluut. Zeker, het moest zo wezen. Het was de natuurwet. Dat is precies de wijze waarop u er vandaag bent. Toen u werd geboren, kwam God niet even neer en maakt... U bent een afstammeling van uw vader en uw moeder. En uw kinderen zullen nakroost van u zijn. Het is telkens een voortplanting. Steeds maar door, zoals zaadbomen en dergelijke. Maar terug naar het oorspronkelijke. Ik hoop dat dit het verklaart. Hoeveel tijd hebben we nog? Geen meer. Luister naar deze goede vraag voor aanstaande die we zondags zullen nemen. Door één geest zijn wij alle gedoopt in één lichaam. We zouden dat willen weten. Christus ten tijde. Nu, ik geloof dat ik daar een paar schriftgedeelten, goede schriftplaatsen over heb. Hier is een goeie. Zou u mij nog 1 of 2 minuten meer willen geven om dit te beantwoorden? Het kan zichzelf beantwoorden. Als u zegt dat de bozen niet eeuwig zullen branden. Wel, nu heb ik een Jehovah's getuige op de vlucht gekregen, is het niet? Als u zegt dat de bozen niet eeuwig zullen branden, bedoelt u in de hel of in de poel van vuur? Ik weet dat er staat in Openbaring, dat is het 20e hoofdstuk, dat de hel zal worden geworpen in de poel van vuur. Als zij niet eeuwig branden, wat gaat er dan met hen gebeuren? Net zoals ik het zojuist behandeld heb, broeder of zuster, wie het ook is, zij worden uitgeblust. Er is niets meer van hen over. Ze hadden een begin en daar eindigen zij. Ze zijn gewoon niets meer. Hoe lang zij zullen branden, dat is alleen moeilijk te zeggen. Maar kijk, als u dit slechts in uw gedachten kunt houden, zie, het is erg eenvoudig. Er is maar één type eeuwig leven. En dat komt door God zelf. En God alleen is eeuwig leven. Als u hier even in het woordenboek het Griekse woord zoe opzoekt. Zoe is eeuwig leven. Eeuwig leven is God. En Jezus zei, ik geef hun eeuwig leven. En als u hier in het woordenboek kijkt, staat daar zoe. Dat is het enige eeuwige leven dat er is. Geen plaats in de Bijbel waar ooit staat dat er een eeuwige hel is. Er staat dat zij zullen branden voor altijd en immer. Nu neemt u het woord voor altijd en kijk naar de aion. Hebt u hier in de Bijbel opgemerkt hoeveel hebben het woord horen zeggen? En aionen en aionen. Hoeveel weten dat een aion een tijdsruimte is? Dat zeker iedereen weet dat een aion een tijdsruimte is. En ze zullen branden gedurende eeuwen. Aionen, dat zijn tijdsruimten. Geboren in de poel van vuur. En ze zullen branden gedurende aionen. Aionen betekent tijdsruimten. Zij mogen misschien branden gedurende 100 miljoen jaren in pijn. Maar tenslotte moeten zij tot een eind komen. Helemaal uitgeblust worden. Ziet u? Omdat alles wat niet volmaakt is, het verdraaide van het volmaakte is. En het had een begin, dus moet het een einde hebben. Maar wij die geloven in de Heere Jezus Christus, hebben zoe, Gods eigen leven in ons. En hebben eeuwig leven. Geen leven hebben voor altijd en nimmer. De zondaar heeft leven voor altijd en nimmer. Maar wij hebben eeuwig leven. Broeder Cox, hier zat hij lang geleden op het pad voor mijn huis. Voordat wij daar hadden stenen. Hij pakte een klein oud fossiel op en hij zei, broeder Brenham, hoe oud is dit? Oh, zei tijdrekenkunde, zou u kunnen zeggen dat het 10.000 jaar oud is. Een klein zeemonstertje dat eens leefde. Een klein zeedier dat misschien geleefd heeft in ver vervlogen eeuwen. Hij zei, maar bedenk eens hoe kort het menselijk leven is in vergelijking met dat leven. Ik zei, oh, maar broeder, dat ding heeft een eind. Maar het leven dat wij in Christus hebben, heeft geen einde. Dat mag misschien 2 of 3 eeuwigheden geleefd hebben. Maar het zal nooit eeuwig leven hebben, omdat eeuwig leven alleen van God komt. Eeuwig. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in de verdoemenis komen. Maar is overgegaan van dood in leven. Daar bent u. U krijgt eeuwig leven door een gelovige te zijn. Een ongelovige heeft leven voor immer. Een gelovige heeft eeuwig leven en kan niet verloren gaan omdat het eeuwig is. Maar een gelovige, een ongelovige zal door de wereld gaan. Hij zal ellendigheden en rampen hebben, wat hij een geweldige tijd neemt te hebben. Woepie, een geweldige tijd. Vrouwen, wijn, een enorme tijd. Hij denkt dat hij er maar doorgaat. Hij zal sterven. Hij zal in een poel van vuur en zilver gaan die brandt, waar het branden maar doorgaat voor altijd en immer. En misschien zal zijn ziel in een poel van vuur en zilver voor 100 miljoen jaren gepijnigd worden. En u zegt, zal het net eender zijn als gewone zilver? Ik geloof dat het 1 miljoen maal erger is dan dat. Ik geloof dat u het niet zou kunnen omschrijven. Kunt met vuur, door met een letterlijk vuur. De enige reden dat er is gezet door vuur, is omdat vuur het meest verterende ding is wat wij hebben. Het verteert en vernietigt absoluut alles. Dat doet het vuur. Wel dan, het zal daarin zijn. Maar u zult een ziel hebben die gestraft zal worden door een of andere soort. Nu, u moet letten op het woord vuur. Omdat de Heilige Geest gebruikt wordt met de Heilige Geest en vuur. Omdat de Heilige Geest het vuur de zonde uitbrandt. Ziet u? En rein maakt. Maar dit vuur komt van de hel. Er staat een poel van vuur. En wat het ook is, het is een straf met pijniging. De rijke man hief zijn hoger op in de hel en zei: zend Lazarus met een beetje water aan zijn vingers om dat op mijn lippen te doen. Want deze vlammen pijnigen mij. Denk niet dat er geen brandende hel is. En een letterlijke hel, die is er. Als er een letterlijke duivel is, is er een letterlijke hel. Maar ziet u, al wat verdraaid is, heeft een einde. Omdat het tenslotte moet terugkomen tot die zuiverheid en heiligheid van God. En God is eeuwig. En als wij eeuwig leven hebben, is God in ons. En wij kunnen niet meer sterven, evenmin als God kan sterven. Daar bent u. Nu de tekst verklaart eigenlijk zichzelf. En maakt het juist nu. Laat zien, ik had, wat zal er van hen worden? Zij worden uitgeblust. Er is niets meer van hen over. De ziel gaat. De geest gaat. Het leven gaat. Het lichaam gaat, de gedachten gaan, het geheugen gaat. Er zullen daar zelfs geen gedachten van kwaad meer zijn, of het ooit gebeurde in de heerlijkheid. Dat is juist, het zal allemaal, zou u zich voor kunnen stellen dat hier mensen zullen zijn, hier in dit gedeelte. Zegt de Bijbel niet, zelfs de gedachten van de bozen zullen vergaan? Zelfs de gedachten ervan zullen vergaan. Hier aan deze kant zal een man staan, hier is God, de grote heilige hier, en dan te weten dat er ginds een put is met zielen die erin branden. Wel, dat zou geen hemel zijn. Zelfs de gedachten, het geheugen, alles dat verdraaid is, elke kwade gedachte, alles zal vergaan en alles wat kwaad in zich heeft. En wij zullen niets dan zuiverheid zijn met Zoe, het leven van God, tot in eeuwigheid en gedurende eeuwen die maar aanrollen en rollen en rollen en zomaar door. Het zal nooit eindigen. Eeuwig zijn. Zij gingen in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen gingen in eeuwig leven. Begrijpt je het? Immerdurende straf en eeuwig leven. Wat een verschil. Nu, zie, het is niet. Nu, ik weet voor u, mijn geliefde jongeren. Ik bedoel niet te proberen mijzelf voor te stellen als een weetal. Als ik dat doe. Nu, ik heb nog 3 of 4 goede vragen. Ik zal ze nog morgen nemen, zo de Heer wil. Nu, kijk. Zie, deze roepen vragen op. Ik ben een oude prediker. Ik ben 26 jaar in de bediening. En ik ben hier zeer dankbaar voor dat ik dit kan zeggen. Ik heb nooit geprobeerd om iets in mijn leven te presenteren zonder dat het mij eerst geopenbaard werd. En ik ben zo dankbaar dat de engel des Heren, terwijl ik geen scholing en geen bekwaamheid bezat, en deze engel kwam neer en is van God gezonden mijn hulp geweest. En hij heeft mij daarbij nooit één ding verteld of het paste absoluut in elkaar van Genesis tot Openbaring. Zozeer dat ik schreef het snel op en toen hij zei, en u zult een gave van goddelijke genezing gebruiken. En ik schreef het op en precies zoals hij het had gezegd had. En binnen ongeveer 3 jaar daarna vestigde de manager mijn aandacht erop en zei, broeder Branham, hebt u dat opgemerkt? Dit is zo volmaakt dat hij u zelfs een gave vertelde. Zie, hij zei nooit de gave. En iedereen in de Bijbel, elke gave is de gave, behalve goddelijke genezing. En het is een gave. Het zijn gaven van genezing. U kunt allerlei soorten gaven van genezing hebben, verschillende manieren. Maar elke andere gave is de gave van profetie, de gave van dit. Maar goddelijke genezing is in het meervoud gaven. En ik merkte dat nooit op, dat de Heilige Geest zo volmaakt is. O, gezegend, zei de Heer. Begrijpt u dat diezelfde Heilige Geest, die deze Bijbel door honderden mannen schreef, met tijdsverschillen van honderden jaren, en niet één van hen weersprak de ander. Elk van hen was volledig. En de een heeft zelfs nooit van de ander gehoord. En Paulus vertrok en was daar in Arabië. En bezocht zelfs nooit Jeruzalem gedurende 14 jaren. Hij was daar in Arabië en begon te prediken. Had zelfs Petrus en de rest van hen gedurende 14 jaar nooit gezien. En toen ze tezamen kwamen, predikten zij hetzelfde. Waterdoop in de naam van Jezus Christus. En goddelijke genezing in de kracht van God. Oh, ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben. Een van hen. Ik ben één van hen. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben één van hen. Halleluja. Een van hen. Ik ben één van hen. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben. Luister, ik heb een kleine boodschap voor u. Kom, mijn broeder, zoek deze zegen, die uw hart van zonde zal reinigen, die de vreugdeklokken zal beginnen te laten luiden en uw ziel in vlam zal houden. O, het brandt nu binnenin mijn hart. O, glorie voor zijn naam. Ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben. Bent u niet blij dat u één van hen bent? Wat is het? Het is de Geest die openbaart. Het is een openbaring van God. Op deze rots, het maakt me niet uit of u een aartsbisschop. De katholieke priester zat niet lang geleden in mijn huis. En hij zei, meneer Branham, ik kom u een vraag stellen. Ik zei, goed meneer. Hij zei, ik heb een brief van de bisschop aan u. Ik zei, goed meneer. Hij zei, wilt u voor de beweringen die u doet uw hand opheffen en plechtig zweren dat u de waarheid zult vertellen? Ik zei, dat wil ik niet. Ik zei, de Bijbel zegt zweer, ganselijk niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde. Want het is zijn voetbank. Laat u ja, ja zijn en nee, nee, nee. En als de bisschop wil horen wat ik zeg, dan zal hij mijn woord ervoor moeten nemen. Als hij dat niet wil, ik zweer niet.
Amen.
Deze kleine priester hierboven in de Heilige Hartkerk, hij zei, doopte u Pauline Frazier op een zekere datum? Ik zei, ja, beneden in de Ohio rivier. Hij zei, hoe doopt u haar? Ik zei, ik doopte haar door onderdompeling, onder water, in de naam van de Heere Jezus Christus. Hij schreef het op. En zei, weet u, de katholieke kerk was gewoon zo te dopen. Ik zei, wanneer? Hij zei, in het eerste tijdperk. Ik zei, welk eerste tijdperk? Hij zei, nou, wel in het begin. Ik zei, welk begin? Hij zei, in de Bijbel. Ik zei, bedoelt u het eerste in de discipelen? Hij zei, zeker. Ik zei, noemt u de katholieken, u zegt dat de discipelen katholiek waren. Ik zei, zeker waren ze dat. Ik zei, ik dacht dat de katholieke kerk niet veranderde. Hij zei, dat doet ze ook niet. Ik zei, waarom zegt Petrus dan, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus? En u zei, en hij was een paus. Ja, waarom doopt u dan in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest? En hij tompelt eronder en u besprenkelt. Nu, wat is er dan gebeurd? Hij zei, maar ziet u, de katholieke kerk heeft macht om alles te doen wat ze willen. Ik zei, en u noemde de discipelen katholieken. Hij zei, ja. Ik zei, meneer, ik heb Josephus. Ik heb het boek der martelaren van Fox. Ik heb de vroege tijdperken van Pemberman. Ik heb de twee Babylons van Hislop. De oudste geschiedenissen die er in de wereld zijn. Laat mij daarin zien waar de katholieke kerk ooit opgedragen werd of ooit in een organisatie kwam 600 jaar na de dood van de laatste apostel. Oh, zei, wij geloven wat de kerk zegt. Ik zei, ik geloof wat de Bijbel zegt. Zie? Wel, zei je, God is in zijn kerk. Ik zei, God is in zijn woord. En ik zei, de Bijbel zegt niet dat God in zijn kerk is, maar de Bijbel zegt dat God in zijn woord is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en woonde onder ons. Zo is het. Ik zei, God is in zijn woord. Hij ging verder en vertelde dit. Hij zei, wel, wij konden niet argumenteren omdat u in de Bijbel gelooft en ik in de kerk geloof. Ik zei, ik geloof dat de Bijbel Gods geïnspireerde woord is en dat er niet één tegenstrijdigheid in is. En het is Gods woord, zijn eeuwige plannen voor alle komende eeuwen. Hij zei, hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal niet voorbij gaan. Zo is het en ik geloof dat woord. Hij ging naar mevrouw Fraser. Hij zei, mevrouw Fraser, wilt u hier een papier tekenen dat u uw meisje toestemming geeft om een lid van de katholieke kerk te kunnen zijn? Ze zei, ik zou liever met haar naar het graf lopen. Hij zei, u moest u schamen. Hij zei, u moest dankbaar zijn dat dit meisje uit die onzin komt in de katholieke kerk. Ze zei, wat zou u doen als het uw meisje was dat naar mijn gemeente kwam? Wat zou u ervan zeggen? Oh, zei, dat is wat anders. Ze zei, nee, dat is het niet. Hij wist dat hij ergens geweest was toen hij dat vrouwtje daar buiten verliet. Hij wist dat hij ergens geweest was. Hij zei, nu diezelfde deur staat open waardoor u binnengekomen bent. Zie, dat is de manier. Laat niet over u lopen. U hoeft niet over u heen te laten lopen. Als God voor u is, wie kan dan tegen u zijn? Juist. Het probleem vandaag is dat men een slappeling is in plaats van iemand met een ruggengraat. Sta voor God en recht. Dezelfde heilige geest die neerkwam op die apostelen en terug in de tijdperken is vandaag nog steeds in zijn gemeente degene aan wie God zich heeft geopenbaard. Niet hij die wil, nog hij die loopt, maar God die zich ontfermt. Het is God door zijn verkiezing die de mensen brengt en hun ogen opent. U zou het nooit kunnen zien. U bent blind en u zou het nooit kunnen zien tenzij God uw verstand opent. De Bijbel zegt dat u blind bent en u niet kunt zien. Het helpt niet om het te proberen. Met alle opvoedingsscholing die u zou kunnen krijgen, wordt u alleen maar voortdurend blinder. Nu, uw kerk van Christus hier, u spreekt waar de Bijbel spreekt en u bent stil waar het stil is. Wat doet u er hiermee? U bent daar machtig stil over. Goed. Zie, er is geestelijke geopenbare waarheid voor nodig. Dan komt God neer en openbaart zichzelf en bevestigt het de waarheid te zijn. Amen. Hebt u hem lief? Ik ook. Amen. Goed, wilt u alle Methodisten, Baptisten nu de hand schudden? En u Presbyterianen? Nu, zegt u, broeder Brennan, weigert u gemeenschap met Baptisten en Presbyterianen die niet dopen? Nee, meneer, dat doe ik niet. Ik beschouw hen als mijn broeders. Absoluut. Maakt mij niet uit of u helemaal niet gedoopt was of gedoopt was in de naam van de Roos van Sarah, de Lady der Vallei of de Morgenster. Dat zou net zo goed zijn als Vader, Zoon en Heilige Geest. Gewoon drie titels. Hij was dus de Roos van Sarah, zeker. De Lady der Vallei, de Morgenster, al dat, zeker was hij dat. Er is slechts één ding mee en hier is wat het is. De correcte schriftuurlijke wijze is in de naam van Jezus Christus. Als u de schriftuurlijke weg wenst, is dat juist. Dat is de correcte wijze. Nu, als u gedoopt bent in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest en u voelt dat dit juist is, amen. Als het een goed antwoord tot God is, uit een zuiver geweten tot God, amen. Ga rechtdoor, zie. Maar wat mij betreft, wat mij aangaat, als u mij zou vragen, broeder Brennan, moet ik overgedoopt worden? Dan zou ik zeggen, ja, wat mij aangaat. Het vrouwtje kwam hier onlangs en zei, de Heere riep mij om een prediker te zijn. Ik geloofde dat niet. Niet meer dan dat ik geloofde dat zij over de maan zou kunnen springen. En ze, ik zei, wel, dat is zeer goed, zuster. Ik zei, bent u getrouwd? Ja, u hebt twee kinderen, ja. Ik zei, wat is uw echtgenoot gered? Nee. Ik zei, wat gaat u met hem doen? Hem thuis laten? Ik zei, dat is het beste aas dat de duivel ooit had. U bent een aardige vrouw om mee te beginnen. En u knijpt er hier tussenuit en gaat het veld in. U zult een voortdurend aas en een doelwit voor de duivel zijn. En uw man thuis, een jonge man, en u laat hem achter met deze twee kleine kinderen. Hij zal met een andere vrouw beginnen uit te gaan. En deze kinderen zullen een deze dagen een andere papa hebben. En ik zei, in de eerste plaats, als God een vrouw riep, sprak hij zijn woord tegen. Ik zei, nu, als u dit wilt, dat is in orde. Ik zei, nu, onderscheiding. U zegt dat de Heer u onderscheiding geeft. Wilt u uitgaan en op het podium komen en het proberen? Ze zei, ja. En u ziet wat er gebeurde. U ziet dat het geestdrift is. Het moet door het woord komen. En als het niet door het woord is, dan is het niet juist. Het maakt me niet uit wat uw emoties zijn. Het is niet juist. Amen. Wel goed. Amen. Goed. Ik wil dat iedereen zich omdraait en handen schudt. Vier richtingen. Ieder met iedereen nu. Terwijl we dit opnieuw zingen. Hebt u de Methodisten lief, zeg amen. De Baptisten, de Presbyteriaan, de Katholiek. Hebt u hen alle lief, zeg dan amen. Voordat wij ons slotlied zingen. Nu, het is mogelijk dat ik hier zondag weer zal zijn. Daarna zal ik niet eerder terug zijn dan na kerstmis. Omdat ik naar Michigan ga. Zie, van Michigan naar Colorado, van Colorado naar Idaho. Van Idaho naar Californië. En dan zullen wij terugkomen. En het is mogelijk, ik wil het u voor mij bid, dat ik in Waterloo, Iowa zal zijn. Dat begint op 24 januari tot 2 februari. Die grote arena daar, zie. Ik werd daar juist een poosje geleden opgebeld. En ik moest van nu tot zondag de tijd nemen om te bidden. Zie, te Waterloo, Iowa, wat dichtbij is. Maar nu vergeet het niet. Luister naar de radio-uitzending van de broeder om 9:00 zaterdagmorgen. We zullen hem opbellen en het hem laten weten. En dat zal over de WLRP zijn. Het Neville Quartet om 9:00 zaterdagmorgen. Als ik ze niet kan nemen, zou broeder Neville de vragen afmaken. Wilt u dat, broeder Neville, voor ze? Voor zondagmorgen? Wel, kijk, als u in problemen geraakt, zal ik u te hulp snellen. Hij zal kijken. Goed. Goed. Nu, als u een baptist wilt kennen, die gelooft in juichen. Dat is het soort juichen waarin ik in geloof. Die oude moeder die daar zat en de geest kwam op haar. Ze begon te schreeuwen, ze kon het niet inhouden. Ze liep terug en omarmde haar dochter. Dat is de wijze waarop ik het graag zie. Amen, dat zijn de echte, goede, ouderwetse gevoelens uit een diep bewogen hart. Oh my, een oude, beproefde, gerijpte heilige. Klaar om naar huis in de heerlijkheid te gaan. Slechts wachtend op die oproep, ziet u, terwijl ze gewoon een wonderbare tijd heeft. Goed, moeder Neville nu, wat hij ook wil doen.